het is 7 uur. Wilt u allemaal gaan zitten? In ieder geval degene gaan zitten die mee willen doen aan de technische sessie over de voorjaarsnota. Let wel, het is een technische sessie. Het is niet nodig dat u algemene beschouwingen houdt. U stelt uw vragen. Er wordt geantwoord. We hebben 1,5 uur, er zijn spreektijden. Dus ik hoop dat we met elkaar zorgen dat we over 1,5 uur klaar zijn. Ja, meneer Koster.
Mevrouw de voorzitter, misschien even een klein puntje van orde. Het zou natuurlijk volgende week gaan we hierover debatteren. Het zou natuurlijk voor de fracties allemaal een grote ondersteuning zijn als men dan van mijn part over het niet gecorrigeerde concept van de notulen van vanavond komt beschikken.
We zullen in ieder geval dat verzoeken en ons best ervoor doen. Ik wil u ook nog vragen, alle woordvoerders, om op de eigen plaats te zitten. Want zoals u kan zien, komt er dan dit keer voor experiment, of in ieder geval kijken of alles goed gaat, de namen eronder. En als u niet op uw eigen plaats zit, kan dat niet goed. Maar, meneer Rip, als u niet woordvoerder bent, mag u rustig voorin blijven zitten bij een sessie. Wie mag ik het woord geven als eerste? Welke fractie? Nou, bleef van Haarlemmermeer, hap, bleef van Groningen.
Voor mij mag het ook, voorzitter. Voorzitter, inderdaad een technische sessie. En ik zal me dan ook beperken tot het stellen van vragen, het maken van enkele opmerkingen. En probeer dat staccato te doen aan de hand van de paginanummer zoals die in de nota staat. Dus die zal ik van tevoren oplezen, zodat de wethouder het ook mee kan nemen. En dan begin ik maar bij pagina 2 van het raadsvoorstel en pagina 2 van de nota. Daar staat onder de kop inleiding en recapitulatie. Daar wordt ingegaan op de stelpost heroriëntatie zoals die in de programmabegroting 2007-2010 is voorgesteld. Van 2,5 miljoen was dat in 2009 en 5 miljoen structureel vanaf 2010. Maar in het staken van de programmabegroting, pagina 32 en 33, staan nog een aantal andere posten. Zoals bijvoorbeeld het structureel laten vervallen van de rentetoevoeging van het vereveningsdeel reserve grondzaken. 500.000 per jaar schijf vanaf dat moment. Overigens staat in het staken ook al een verhoging van de OZB verwerkt. En de uitkomst van de totale oplossingen laten in dat staken in het beeld zien van 4,6 miljoen in 2009 en 7,7 miljoen in 2010. Wij zouden graag een uitleg willen van het college waarom het nu in de voorjaarsnota het totaal aan oplossingen die in de programmabegroting stonden niet aan ons meegeeft. Want nu lezen we eigenlijk toch iets anders. Pagina 3 van de nota. Daar is te lezen dat de toename van de algemene uitkering de komende jaren geen gelijke tred houdt met de toename van de kosten. Het college legt dat als volgt uit. Ik probeer het al citerend samen te vatten. Gemeenten verschillen van elkaar in bijvoorbeeld omvang, fysieke en sociale structuur. Deze verschillen zouden geen voordelige uitwerking hebben op de hoogte van de algemene uitkering van onze gemeente. Ik neem aan onze gemeente in relatie tot gemeenten van gelijkbare omvang. Toekomstige kortingen op de algemene uitkering zouden deze tendens versterken en verklaren, mede de geringe toename van de hoogte van de algemene uitkering. Mijn fractie heeft behoefte aan een meer onderbouwde uitleg waar deze stellingname op gebaseerd is en waarom het college zich hier kennelijk zo bij neerlegt. Voorzitter, op pagina 2, 11 en 16 van de nota, daar wordt gewezen op een verslechtering van het financieel perspectief door de gevolgen van het arbeidstijdenbesluit voor de brandweer. Samengevat wordt geschetst dat bij het vaststellen van de hoogte van het accres van algemene uitkering hier geen rekening mee is gehouden. Het college spreekt van een benodigd bedrag van 500.000 euro structureel. Maar omdat het hier ook om uitrusting gaat, gaan wij ervan uit dat het totale bedrag niet structureel is. Al boekt het college het dus wel zo in. Het college schrijft op pagina 16 dat er door het VNG een claim is neergelegd bij het Rijk voor deze kosten. Kan het college aangeven waarom de totale kosten als structureel zijn opgevoerd? Kan het college ook aangeven wanneer het duidelijk uitverwacht over de claim en welke druk er wordt gezet om deze claim gehonoreerd te krijgen. Dan verder op pagina 5 van de nota, daar staat iets over de uitvoering van een viertal moties die bij de begrotingsraad zijn ingediend. Een van de moties ging over de eerhoef. Volgens het begrotingstabelletje wat bij de motie was gevoegd, worden een aantal van die activiteiten al in 2007 uitgevoerd. En de motie moet dus eigenlijk al in uitvoering zijn. Gaat u ons nu achteraf rapporteren hoe u die financiën heeft geregeld? Zo lezen we dat een beetje in de begroting. Zouden wij graag wel eerder willen weten. Over de motie jeugd en sport en de startsubsidie jeugd sportfonds schrijft u dat u deze betrekt bij de lokale sportagenda 2007-2011 en de nota halen maar meer beweegt. Maar wanneer kunnen we deze nu verwachten? Want er zijn al een aantal keren toezeggingen gedaan die, over zaken die in die nota zouden staan. Maar we willen wel graag nu eens concreet weten wanneer we die kunnen zien. Over de motie parkeren bij station Nieuw-Vennep schrijft het college te twijfelen aan het voorstel om het parkeren bij het station gratis te maken. Het college geeft als reden op de financiële nadelen. Gaat het college het innen van parkeergelden nu toch als ruimtescheppend middel beschouwen? Graag een antwoord daarop, want volgens mij hebben wij daar in deze raad in het verleden, nog zelfs voor mijn periode, duidelijke afspraken over gemaakt. Dan pagina 6 van de nota over onvermijdbare uitzettingen. Bij de vaststelling van, de laatste bestuurlijke voortgangsrapportage kantoren en bedrijventerreinen in april hebben wij met het college afgesproken dat de uitgifte van het aantal bedrijventerreinen na 2010 pas zal hervatten. Mijn fractie begrijpt dat dit niet direct effecten kan hebben voor de jaarschijven 2010 en 2011, maar daarna moet het toch wel een zeker effect opleveren. We willen dan ook van het college weten of het aan kan geven of dit gegeven zeg maar geen positieve invloed zou moeten hebben op het toch sombere meerjarenperspectief dat het college in deze voorjaarsnota schetst.
Nog even de pagina herhalen.
Dat was pagina 6 van de nota. Pagina 7 onder het kopje areaalontwikkeling. Als wij het staatje van de prognose voor de bevolkingsgroei en de woningproductie bekijken, zien we dat de productie afneemt tot 700 woningen per jaar. Dat heeft natuurlijk niet alleen een negatief effect op de financiën, maar ook directe gevolgen voor de volkshuisvesting. Want de wachtlijsten voor de sociale huurwoningen zullen daardoor niet krimpen, en die zijn nog behoorlijk, hè? Er is ons wel iets over verteld al, maar dat het zo laag zou zijn, dat was echt nieuws voor ons. En mijn fractie wil hier echt zo spoedig mogelijk over worden geïnformeerd, maar in termen van oorzaak, gevolg en oplossing. Voorzitter, op pagina 7, daar vragen wij ons af hoe...
Bent u echt pas op pagina 7, gaat u hem helemaal door? Want nou, nog één minuut.
Ja, dan blijven er wat vragen liggen, maar goed, daar vinden we vast een oplossing voor. Voorzitter, die oplossing komt echt wel, laat ik er dan een paar andere dingen uitpikken, om die minuten besteden. Over legerstarieven en zo weten hoe wij denken. Wij vinden dat die altijd kostendekkend moeten zijn, dat je daar ook naartoe moet werken. Maar toch een hele prangende vraag binnen ons, eigenlijk twee vragen. Eén vraag, waarom blijft het college nu zo schimmig over het oplossen van het zwemwatertekort, waar deze raad nu al vanaf 1998, bijna 10 jaar straks over praat. Waarom wordt het raadsvoorstel dat op 14 juli is aangenomen niet gewoon uitgevoerd? Waarom vertelt het college deze raad niet gewoon wat het van plan is? En waarom creëert het college in de brief aan de raad in reactie op berichten in de pers nog meer onduidelijkheid? En u kunt dit geen technische vraag vinden, maar wij willen deze vraag wel heel graag beantwoord hebben voordat we de voorjaarsnota behandelen in het debat. En dan de laatste, ik had gezegd, ik pak er nog twee, maar nou moet ik even goed zoeken wat ik die had opgeschreven, want ik heb zoveel aantekeningen. Die gaat eigenlijk over het jeugdbeleid. Want mijn fractie wil ook voor volgende week weten waaraan het college de 90.000 euro precies gaat besteden als het gaat om het intensieve gebruik van de jongerencentra. Want zoals u weet zit daar vanaf 2004 al geld voor in de begroting. Nou, de rest van de vragen zorg ik dat u die schriftelijk krijgt.
En misschien heeft iemand tijd over, dan krijgt u dat
tijd
nog.
Prijs stelt.
Na de eerste ronde. Meneer Koster, CDA.
Dank u, mevrouw de voorzitter. Op bladzij 6 van de voorjaarsnota lezen wij dat de loon- en prijsmutaties met 3,7 miljoen belangrijk hoger ingeschat zijn dan een jaar geleden. Toen dacht men nog te kunnen volstaan met 2 miljoen. Een wat hogere... Er is natuurlijk een verhoging van de cao-lonen en er zijn misschien nog wat extra ervaringen, brandweer, et cetera. Maar men zei dat die er nog niet in zat. Is de verhoging, prijscompensatie 1,6 miljoen naar 2,4 miljoen, is dat allemaal niet wat ruim bemeten? Dan over het halveren van de prijscompensatie. Vorig jaar begrepen wij in de voorjaarsnota dat enige spanning op de begroting werd gelet. Dit jaar wordt dat niet als mogelijkheid overwogen, juist nu de tekorten fors dreigen te worden. Dit kan toch nog 1,2 miljoen euro opleveren, wat ik denk een substantieel bedrag is. Waarom stelt het college dit thans niet voor? Wel lezen wij het niet generiek inzetten van prijscompensatie na 2008 voor de materiële budgetten. En misschien, ik ben natuurlijk ook niet een verschrikkelijke financial wizard, maar volgens mij is dit een nieuwe term. Wat bedoelt het college nou precies met materiële budgetten? Fietspaden, groen, riolering? En wat zijn dan de immateriële budgetten? En zijn die gekoppeld aan de prijscompensatie? Wij lezen onder het kopje ontwikkelingen en risico's, pagina 16. We nemen aan dat dit de vroegere risicoparagraaf is. Dat de door de gewijzigde organisatiestructuur in de groepsbegroting een structureel nadeel van 4,4 miljoen euro. En dat zien we ook nog op pagina 19 kan ontstaan. Kunt u dit verduidelijken? En wij vroegen ons af, is dit bedrag ook opgenomen in het structurele tekort van 6,5 miljoen in 2011? Op bladzijde 3 van het raadsvoorstel, derde alinea tweede zin, lezen wij, de financiële voordelen van deze toetsen zijn reeds verwerkt in het meerjarenbeeld. Klopt het dat het meerjarenbeeld een tekort van meer dan 6,5 miljoen zou hebben als het college deze toetsing niet zou hebben gedaan? En kan de portefeuillehouder dan misschien vertellen wat het tekort dan zou zijn? Dan lezen wij dat de afvalstoffenheffing, pagina 6, niet meer kostendekkend is. Ja, dan denk je natuurlijk in je achterhoofd aan de winst die Meerlanden maakt. Verder had ik ook begrepen dat wij nogal een scherp contract destijds met Meerlanden hadden afgesloten. Hoe is dat nu precies? Dan lezen we dat de toeristeninkomsten, toeristenbelasting, dus tegenvalt. Terwijl juist in deze booming area hotelaccommodaties als geen ander zouden moeten kunnen renderen en er nog steeds hotels worden bijgebouwd. Hoe kan dat? En dan nog twee klein, en nog een detailvraagje, raadsvoorstel tweede alinea derde regel, ondanks andere budgetbeperkingen. Betekent dat dat er in het afgelopen jaar al budgetbeperkingen zijn geweest? Ik kan ze niet herinneren, maar wellicht ligt dat aan mij hoor. En dan nog beslispunt 9, en daar sluit ik dan mee af mevrouw de voorzitter, want ik zie dat u al mij mild toe zit te knikken. Aanwending van een deel van de FINEX-overschotten. En dat zou ik toch even uitgelegd willen krijgen als leek, zal ik dan maar zeggen. Als we dit niet doen, waar blijft dit geld dan? Hoeft er dan minder geleend te worden? Ik zou het graag even horen. En ik dank bijvoorbeeld alvast de portefeuillehouder voor zijn beantwoording.
Dank u wel, de heer Koster, VVD.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wij willen in dit eerste gedeelte eigenlijk alleen maar een aantal vragen stellen die hopelijk wat verduidelijking gaan brengen. En dat ga ik proberen zoveel mogelijk in chronologische volgorde te doen, zoals ook de voorgangers dat hebben gedaan. Op bladzijde 2 van het stuk waar in feite de beslissing wordt geformuleerd, wordt gesproken over een voorjaarsschoonmaak, waarbij eigenlijk nog niet bekend is wat het effect daarvan is. Kunt u daar iets meer van zeggen? Want de laatste zin van de eerste alinea op bladzijde 3 geeft aan dat daar eerder een soort van negatief effect aan hangt, omdat er wordt gesproken over een eventuele neerwaartse aanpassing. Er wordt niet gesproken over een opwaartse aanpassing. Dus dat zou betekenen dat er een soort van negatieve element in zit. En dan ben ik altijd heel erg benieuwd van, hebben we het over een materieel bedrag of hebben we het over een klein bedrag? En als u daar een enige richting kan geven, graag. Kunt u op bladzijde 2 van de nota, staat in de laatste alinea, verwijst u naar het nadelige rente-effect. Ik zou eigenlijk gewoon eens uitgelegd willen hebben wat u daar nou mee bedoelt, want rente werkt voor mij altijd twee kanten op. Je hebt geld, dan levert het wat op, of je moet het lenen, dan kost het iets. Dus dat is, ik wil graag proberen te begrijpen wat het nadelige effect is, zoals dat daar verwoord staat. De bladzijde 3. Bovenaan wordt er gesproken dat er naar het zich laat aanzien houdt de toename van de algemene uitkering geen gelijke tred. Nou is, toen ik toevallig dit stuk las van de week, is er ook een soort afspraak gemaakt met de VNG waarbij extra gelden in het vooruitzicht zijn gesteld. En ik zou eigenlijk willen weten, voor zover je dat kan, want ik kunt bepalen, wat het effect is van dat besluit. Is dat nadelig voor de gemeente Haarlemmermeer of zit daar een voordelige aspect in? Of betekent het dat we wel geld krijgen, maar dat we daar 2 keer zoveel van moeten doen, waardoor het 3 keer zoveel kost? Een beetje om een idee te krijgen van, worden we er beter van of worden we er slechter van? Als u dat voor volgende week zou meenemen, hoeft niet nu, maar als u dat voor volgende week zou mee kunnen nemen, graag. Dan heb ik een vraag over de onvermijdbare uitzetting. En daar hebben we best in de fractie wel enige discussie over gehad. Want in mijn optiek is onvermijdbare uitzetting iets wat je overkomt, waar je eigenlijk niks aan kan doen. En ik vind het eigenlijk raar dat dan bijvoorbeeld de gerechtelijke uitspraak in het kader van de contractuele aanpassing met de brandweer niet als onvermijdbare uitzetting wordt aangemerkt. Terwijl ik dat nou zou zeggen, dat is een gerechtelijke uitspraak die overkomt ons. Dat zou dus een onvermijdbare uitzetting moeten zijn. Terwijl de toeristenbelasting als onvermijdbare uitzetting wordt opgevoerd. Terwijl ik denk dat is gewoon verkeerd begroot. En dan gaat het niet om het feit dat het effect blijft hetzelfde. Maar ik ga mij minder druk maken over dingen die ons overkomen. Over onvermijdbare uitzettingen, want daar kunnen we niks aan doen. En ik wil me wel graag druk maken over dingen waar ik wel wat aan kunnen doen. Dus ik zou graag willen weten van, hoe moet ik nou die onvermijdbare uitzetting interpreteren om een idee te krijgen van, zijn we wel op de juiste weg? En daarin aansluitend ook op de opmerking van het CDA. Wij leefden ook met de verwachting, meer hotels, er is er recentelijk nog één open gegaan. Hoe kan het dan dat er dan nu ineens structureel minder toeristenbelasting wordt voorzien? En dan gewoon even een beetje een idee hebben van hoe bereken je dat om een idee te hebben van, we dat weer goed in de vingers. Bladzijde 7 wordt gesproken over een groei van ongeveer 3000 woningen in een periode van 5 jaar. En dat deed bij onze fractie wat vragen oproepen van, is dat nou een pessimistische inschatting? Is dat nou gewoon een objectieve inschatting van neutraal? Of is dat nou een hele optimistische inschatting? Omdat het effect daarvan natuurlijk wel degelijk helemaal doorwerkt in de begroting. En ik wil gewoon een beetje weten van, hoe is deze voorjaarsnota nou tot stand gekomen? De bladzijde 6 wordt gesproken over het rente-effect van de bijdrage van de N201. Dat wordt ook uitgelegd. Maar moet ik dat dan interpreteren als zijnde van, is dat nou een jaar naar voren gehaald? Want anders had het eigenlijk gewoon in de programmabegroting van vorig jaar moeten zitten. Zou ik me kunnen voorstellen. Dus is daar nou iets wezenlijks veranderd, waardoor het nu in 2011 al naar voren komt? Of had het dan, had men dat al vorig jaar al kunnen weten? De loon en prijzen worden nu wel eenmalig verhoogd, maar ik kan me voorstellen dat ze de komende jaren ook omhoog gaan. Waarom wordt daar dan niet rekening gehouden met het feit dat je dan, want ik zie nu maar 1 bedrag. Misschien is dat de begrotingsmethodiek, maar ik zou daar graag een idee van hebben, want anders wordt het probleem eigenlijk alleen nog maar groter. En ik wil het niet groter maken dan het is, maar ik wil het wel begrijpen. De bladzijde 18 is dat volgens mij. Dat gaat over de OZB. Bladzijde 16 geeft u aan dat we willen graag de OZB, noem ik dan maar, eenmalig verhogen. Nou, ook daar is deze week natuurlijk het een en ander over bekend geworden. Maar u geeft aan dat dat voorstel de reële belasting voor onze inwoners op nagenoeg hetzelfde niveau blijft. Nou is reëel altijd een beetje een vaag begrip. Gaat u dat dan ergens anders compenseren? Of is dat alleen maar een soort van, op basis van inflatie en waardestijging en daarmee is het effect nul? Ik wil een beetje een idee hebben van, hoe steekt dat nou in elkaar? Dan wordt er ergens op een gegeven moment gesproken over het effect van de groepsbegroting. U begrijpt dat eigenlijk de begroting helemaal anders is ingericht. Maar er wordt wel over een structureel nadeel gesproken. Dat zit hier nog niet in. En er komt nog een apart voorstel van. En nou probeer ik me voor te stellen dat als je een begroting maakt, dat een begroting sluitend is. Als je die begroting dan vervolgens op die taart, om het dan maar zo te zeggen, anders gaat verdelen. Dan kan ik me voorstellen dat die verdeling uiteindelijk hetzelfde resultaat te zien geeft. En alleen de verdeling is anders. En dan ben ik dan wel heel erg benieuwd naar het feit van hoe het dan nu kan dat er een gat zit, om het dan maar zo te zeggen, ten opzichte van de begroting die we vorig jaar hebben vastgesteld, van 4,4 miljoen. En dat wordt dan ook, zoals hier aangegeven, nog structureel. ja, de risicoparagraaf, dat is eigenlijk gewoon misschien een soort van open vraag. Van waar ziet u als portefeuillehouder eigenlijk de grootste risico's? Misschien een wat moeilijke vraag, maar het idee van welke verrassingen kunnen wij nog meer verwachten in positieve zin en in negatieve zin? En als laatste hadden wij een beetje het idee van het grootste gedeelte van de inkomsten komen uit de algemene uitkeringen. En we hebben eigenlijk wel eens behoefte om wat nader geïnformeerd te worden over hoe dat proces nou werkt. Want ik kan me zo voorstellen dat als de minister van Binnenlandse Zaken die de CAO afsluit zegt van ik ga voor alle ambtenaren de salarissen verhogen, zou mijn eerste reactie zijn, nou dan krijgen wij dat geld toch weer gecompenseerd uit de algemene uitkeringen. Dat is dus niet zo. Dan denk je van dankjewel, iemand anders zit dus Sinterklaas te spelen met onze organisatie. Dan heb ik het niet over geld, maar wel met onze organisatie. En dan heb ik denk ik behoefte, en ik hoop dat de andere raadsleden dat ook ervaren, van hoe werkt dat proces nou ja, en waar zitten dan de sturingselementen om ervoor te zorgen dat we misschien onze besluitvorming daarin wat slimmer moeten aankleden. Dat was het, dank u wel.
Dank u wel, meneer Vonk van de PvdA.
Dank u wel. Er zijn al heel wat vragen gesteld, dus ik loop mijn lijstje even af wat ik nog aanvullend te vragen heb. Net als meneer Koster van het CDA hebben we ook de vraag over bladzij 6-7, hoe de afvalstoffenheffing, die 600.000 euro, hoe dat nou precies opgebouwd is, zodat dat opeens zo hier naar voren komt. Dan moet ik even bladeren om even te kijken wat. De toeristenbelasting hebben we al gehad. Dat heeft het CDA gevraagd. Ik wilde iets over de leges, de bouwleges vragen. U schrijft dat u verwacht dat die minder opbrengen dan eerder voorzien. Omdat de bouwkosten dalen. Nou, ik heb onlangs nog de krant gelezen en daar toch duidelijke berichten van het tegendeel ervaren. En mijn ervaring is dat alle aannemers toch vol in het werk zitten. Dus kunt u dat nader verklaren alstublieft? Het parkeren schrijft u dat u een aanzienlijk lagere inschatting van de inkomsten moet opgeven, omdat er een tweetal parkeerterreinen tijdelijk op de schop gaan. Wordt dat niet op een of andere manier gecompenseerd dan door een ander parkeerterrein? Of verwacht u dat de inwoners van Hoogdorp en omgeving voortaan, hoewel ze in aantal toenemen, niet meer met de auto zullen komen en allemaal netjes op de fiets naar het centrum zullen gaan? Dan een klein vraagje. Ja, misschien ervaart u het als een politieke vraag, maar dan zou ik zeggen, dan moet u het ervaren als een politieke aansporing. En dat is de aansporing om allemaal gezond op de fiets naar Hoofddorp te komen. Nog een klein vraagje is de verkiezingen. U schrijft dat omdat de verkiezingen een jaar eerder zullen plaatsvinden dan oorspronkelijk gedacht, dat ook de kosten daarvoor, voor het houden van stemlokalen en dat soort dingen, een jaar eerder zullen zijn. Dat kan ik me voorstellen, maar ik kan me dan ook voorstellen dat je dan in het jaar daarna minder kosten zult opnemen in de begroting. En die zie ik daar niet. Hoe kunt u dat verklaren? Dan hebben we iets over de jeugdcentra. Daar stelt u dat de inzet is meer, en dat is op bladzij 15, meer openstelling in de vakantieperiodes. De vraag is dat, levert dat dan extra kosten op en levert dat dan ook extra overuren op van de beheerders en wordt dat dan ook betaald? Bereik je daarmee dezelfde doelgroep of wil je andere doelgroepen ook bereiken en hoe zou je dat dan willen doen? Nou, de GBA, GBA-applicatie op bladzij 19, daar staat in dat in de loop van komend jaar het investeringsbedrag duidelijk zal worden. Maar er staat ook direct dat volgende zinnetje in, dat het geplande investeringsbedrag niet toereikend zal zijn. Dus het bedrag wat we nu nog niet weten, zal niet toereikend zijn. Ik vraag me even af, hoe weten we dat dan? En als we dat dan weten, hoeveel extra wordt dat dan? Ja. Oh. Dan hadden we nog een vraagje over kunst. Op het laatste bladzijtje, blad 35, staat een bestedingsplan beeldende kunst. Prachtig tabelletje. Ik maak daaruit op dat er geraamd wordt dat er bepaalde inkomsten zijn. 0,75% van de geraamde grond verkopen. Dat er ook uitgaven zijn. Die worden totaal vastgesteld op €285.000 per jaar voor de komende jaren. Maar er zit een verschil in. Ik kan niet goed rekenen, maar dat snap ik niet helemaal. Hoe je dat dan moet zien. Want dat verschil tussen inkomsten en uitgaven. Dat is volgens mij niet een kloppend rekensommetje. Dus daar moet een formule achter zitten. En dan vraag ik me af hoe dat dan werkt. Nou, verder nog een vraag die sluit aan op in feite wat meneer Koster van de VVD zei. Over in feite een grotere rijksbijdrage. Er is door mevrouw Netelenbos, onze vorige interim burgemeester, gesuggereerd dat de Haarlemmermeer maar eens bij de G28 zou moeten gaan horen. Dus de grootste club van gemeenten, wat ook aanzienlijke zeg maar, voordelen en rijkssteun zou kunnen betekenen. Kunt u dat met elkaar combineren met de vraag wellicht van de heer Koster? En kunt u dan aangeven of dat een substantiële verbetering in de positie zou kunnen veroorzaken en of dat dan ook ja, op een of andere manier haalbaar zou zijn om dat eens aan te zwengelen bij het Rijk? Nou, daar wil ik het even bij laten op dit moment.
Dank u wel. Wie van meneer Boerman, GroenLinks?
Ja, voorzitter, dank. De voorzitternota roept ook bij mijn fractie een aantal vragen op. Er zijn er veel van gesteld, maar ik zal ze toch nog maar even langslopen. De vraag over de toeristenbelasting, die hebben een aantal mensen gesteld. Die hebben gevraagd van, hoe kan het nou dat die omzetten niet stijgen? Zoals ik lees, hebben verwacht dat ze 5% stijgen, maar doen ze dat blijkbaar niet. Maar de vraag die daar ook mee samenhangt, waar wij graag antwoord op willen hebben, er wordt ook gezegd dat hotels meer mogelijkheden hebben gekregen om kostenposten in het kader van de AZT toeristenbelasting te compenseren. En dat riep bij ons wel wat vragen op, want we dachten altijd gewoon dat de toeristenbelasting ging over de omzet. En we zien daar dus ook geen extra kansen om iets te compenseren. Dus graag daarover wat duidelijkheid. Dan ga ik meteen ook maar over, ik doe het ook gewoon logisch naar pagina 8, waarin gesproken wordt over de algemene uitkering. Nou, daar hebben we deze week wat over het nieuws gehoord. Daar hebben we ook al meer mensen vragen over gesteld. Wat zou dat kunnen betekenen voor onze gemeente? Misschien dat u daar al iets over kunt zeggen. Er wordt ook, en dat hangt daar natuurlijk voor een deel mee samen, gesproken over de CO voor rijksambtenaren. Die kost flink meer dan verwacht werd. En je zou verwachten dat dat ook leidt tot hoge uitgaven van het Rijk en dat ook weer gevolgen zou hebben voor het gemeentefonds. Misschien dat u daar al over iets kunt zeggen, maar wat ik ook nog samenhangt met die nieuwe CO voor rijksambtenaren, die plus 13,5% in een aantal jaar, straalt natuurlijk ook over op de loonaanpassing, waarover u spreekt op pagina 9. En die raamt u raamt aan een loonkostenstijging van 2%. Ik voel me juist af van als je ziet wat er voor rijksambtenaren is afgesproken, is er dan niet juist aan de magere kant. Je zou verwachten dat daar enig verband in zit. Nou, pagina 9, de leges, daar is ook al het een en ander over gesteld. Laat ik dat maar niet herhalen. Pagina 16 gaat het over de OZB. De OZB voor niet-woningen is per 1 januari 2007 minder verhoogd dan mocht worden verwacht op grond van de daling van de gemiddelde waarde. Dat kostte de gemeente toen 476.000. Daar hebben wij de begroting ook over gesproken, wat betekent dat voor de voorjaarsnota, wat betekent dat van stelt u voor om het verlies achteraf nog te gaan compenseren of hoe moeten we zien, kan dat nu die afspraken in Den Haag veranderd zijn, dan zouden wij daar ook in onze afweging rekening mee kunnen houden. pagina 19, ja, daar is ook al veel over gezegd, over dat extra tekort van die 4,4 miljoen. Zoals hier staat, begrijpen wij het gewoon niet. Waar komt die nou ineens vandaan? Ik kan me indenken dat je organisatie verandert en dat het gevolg heeft, maar ik kan me niet indenken dat je dan opeens 4,4 miljoen andere uitgaven hebt. Of dat die uitgaven ergens uit de kast komen vallen. Er wordt al gezegd, er komt een separaat raadsvoorstel over. Nou, we zijn natuurlijk erg benieuwd wanneer dat komt en wat dat dan betekent voor de hele behandeling van de voorleesnota. En ook wat en die vraag die is eerder gesteld, wat dat tekort van die 4,4 miljoen betekent voor de heroriëntatie en voor de 6,5 miljoen waar ook elders over gesproken wordt. Dus graag daarvoor een nadere onderbouwing. En dan wil ik in deze technische sessie ook alleen nog een nadere onderbouwing vragen. Dan gaan we even naar de bijlagen. Waar het gaat over die 4,2 miljoen kredieten die komen te vervallen. En ik heb even geprobeerd die te vinden in de lijst die erachter zit. Maar daar raak ik vrij snel het spoor bijster. Dus ik voel me af welke kredieten zijn er nou van die 4,2 miljoen en welke kredieten zijn die restant kredieten van 8 miljoen waarvan u zegt dat het belang van uitvoering van deze projecten bijzonder groot is. En dan denk ik van ja, voor welke project geldt dat en kunt u ons helpen daar in de afweging te maken om u daarin te kunnen volgen dat wij ook zeggen, nou, het belang van de een is erg groot en het belang van de andere is een stuk minder groot. Dat waren de vragen.
Dank u wel. Meneer Hekstra, ChristenUnie SGP.
Er is al heel wat gevraagd. Ik zal het kort houden. De vragen die ik al had, die andere collega's al hebben gevraagd, nog eens een keer doen. Ik heb één vraag die nog open blijft en dat is de graf- en begraafrechten. U stelt voor om de tarieven voor de graf- en begraafrechten voor 2008 te verhogen met de prijscompensatie. Wat ik graag wil weten is of er een analyse hieraan ten grondslag ligt op welke kosten we zitten, zodanig dat we weten of het hier om een kostendekkend tarief gaat. Dat is voor mij bepalend of het omhoog gaat, dan wel gelijk of misschien zelfs omlaag kan gaan.
Dank u wel, meneer Marieu, SP.
Nou, nu zijn echt alle vragen gesteld volgens mij in het kader van deze nota. Ik heb alleen nog één vraagje buiten de nota om, maar toch de zaken doend. Zou de portefeuillehouder ons in het bezit kunnen stellen van een lijstje met kredieten, reserves en reserveringen en de stand daarvan? Dank u wel.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de
voorzitter.
Ja, meneer
voordat
van
u het woord geeft. Meneer Milieu stelde vast dat alle vragen gesteld zijn. Dat is niet zo. Als er nou echt veel tijd is en collega's zeggen van nou, misschien is het verstandig dat Leefbaar zijn vragen zo stelt dat iedereen het kan horen, wil ik nog wel een poging doen om die laatste paar vragen te stellen. Maar...
Nee, we gaan eerst nu naar de antwoorden luisteren van de vragen die gesteld zijn. Zijn we niet op tijd klaar, dan kunnen ze altijd schriftelijk beantwoord worden. Hebben we tijd over, dan kan u, die geen tijd meer had, misschien ook nog een paar vragen stellen. Maar we gaan het even doen zoals het hoort te gaan. Meneer Nobel, ook u graag zonder omhaal gewoon antwoorden.
Zo, dank u voorzitter. We beginnen bij het begin, zullen we maar zeggen. Wat ben je?
Hey. Heb ik me zo gevraagd om allemaal op de eigen plaats te gaan zitten?
Dat, voorzitter, dat vroeg u inderdaad aan de woordvoerders van de sessie. Dus ik,
ja. Wie, wat bent u?
Ik ben
woordvoerder. Ja.
Namens de sessie, maar ik ga even opschuiven.
Namens het college bent u de woordvoerder.
Voorzitter.
Meneer Milieu.
Mag ik nog alvast mijn tijd te beschikking stellen aan Leefbaar Halen we meer? Zo dadelijk.
Nee. Meneer Nobel gaat nu... antwoorden. Meneer Nobel.
Goed, dank u wel voorzitter. Klopt het nu? Klopt helemaal. Ja, even de vragen. We beginnen even bij de Leefbaar meer hap. Dat ging over de reserve grondzaken, dit half miljoen. Ja, wij hebben vanaf 2010, even uit mijn hoofd gezegd,
laat de reservegrondzaken niet meer toe dat wij dat 500.000 wat we destijds steeds, waarvan we hebben afgesproken om dat uit het grondbedrijf weg te halen ten gunste van de exploitatie, zeg maar, om dat niet meer toe te passen, omdat wij namelijk binnen de reservegrondbedrijf nu een aantal jaren uitnames gaan doen en er in 2010-11 een omslag gaat plaatsvinden. En het is destijds een technische maatregel geweest om vanuit het grondbedrijf een aantal kosten te dekken in een gewone organisatie. En wij hebben gemeend dat niet meer te moeten doen, omdat dat gewoon eigenlijk een onzuiver beeld geeft. Want het is een dekking vanuit het reserve grondbedrijf die eigenlijk niet mag plaatsvinden volgens die regels. Dan heeft u vragen gesteld over die algemene uitkering. Ja, toen wij natuurlijk met de voorbereiding bezig, dat hebben trouwens een aantal partijen gedaan, dus wellicht kan ik dat in één keer beantwoorden. Toen wij in de voorbereiding bezig waren over de algemene uitkering, was er voor ons, wat ons betreft, sprake van een verslechtering van de situatie. We hebben zelfs een aantal posten, zoals bijvoorbeeld het veiligheidsverhaal, waar nog steeds geen definitief antwoord over was gekomen vanuit Den Haag, hoe daarmee in de toekomst zou worden omgegaan. Hebben we zelfs van gezegd, ja, moeten we dat niet al gaan afromen, ook zelfs in deze voorjaarsnota? Nou, dat hebben we. Nee, ik heb het niet over de congruentie. In de algemene uitkering is een aantal jaren geleden gezegd dat er op enig moment de extra uitkering die in de algemene uitkering zat voor veiligheid, dat die weer terug zou vloeien naar de Rijksschatkist. Dat zou gebeuren, uit mijn hoofd gezegd, maar kijk even om ergens in 2008 of 2009. Die hebben wij zelfs niet meegenomen in het afwaarderen van de algemene uitkering, maar er waren op het moment van de voorbereiding waren een aantal andere uitgangspunten die wij hebben meegenomen. Onder andere besparing die de Rijksuitgaven zouden laten zien door het besparen op een 15.000 tot 17.500 ambtenaren in de Rijksdienst. Dat soort uitgaven die niet worden gedaan en een besparing opleveren, dat heeft een negatief effect juist op die algemene uitkering. Wat er nu is gebeurd met de afspraken die nu zijn gemaakt tussen VNG, hè, in het akkoord wat deze week verschenen is, die overigens nog wel door de Kamer moeten worden goedgekeurd, is dat men eigenlijk heeft gezegd, nou, we gaan nu afspraken met de gemeente maken, waarin we niet meer zaken als doeluitkering gaan inzetten of heel specifiek gaan benoemen, maar ze hebben eigenlijk alles op één hoop gegooid, om het maar even onparlementair uit te drukken. Dat leidt ertoe dat er voor 1,1 miljard meer naar de algemene uitkering gaat, maar dat betekent wel dat het voor de gemeente individueel nog wel berekend moet worden wat het uiteindelijk voor wel of niet positief effect gaat hebben, onder andere op onze uitkering die we krijgen van de Rijk. We vermoeden nu inmiddels wel dat dat wellicht een verbetering gaat geven, maar wij kunnen daar pas aan de hand van de juni-circulaire een definitief beeld bij neerleggen. Dus, en die komt altijd in juni, juli, dus dat wordt pas na de vakantie voordat we u daar nader over kunnen informeren. Dus de uitgangspunten die wij hebben genomen, ja, die waren gewoon uitgangspunten uit het regeerakkoord en allerlei afspraken die daar al onder lagen. Overigens is het wel zo dat in de algemene uitkering, zoals die nu is afgesproken tussen VNG en het Rijk, ook een aantal posten zitten die in het verleden al waren toegezegd, maar dan als doeluitkering. En daarvan heeft nu de regering gezegd, dat mogen de gemeenten dan maar zelf weten wat ze daarmee wel of niet willen doen. Maar er zaten ook een aantal doeluitkeringen bij, waarbij wij als gemeente Haarlemmermeer niet in beeld waren.
Meneer Koster, VVD.
Ja, toen ik dat stuk las, kreeg ik de indruk dat meer geld wel betekende dat er een aantal, en dan noem ik het geen doeluitkering, maar wel dat er een soort van prestatie voor geleverd moest worden, met name bijvoorbeeld in de bijstand. En nou meen ik te weten dat in de gemeente Haarlemmermeer verhoudingsgewijs weinig mensen in de bijstand heeft. Dus daar zou je misschien kunnen afleiden dat het voor ons misschien een beetje eerder een lege dop zal zijn. Maar ik wil wel zo snel mogelijk geïnformeerd worden over het effect daarvan, als u dat weet. Dank u wel.
Dat is een terechte opmerking, want dat is nou bijvoorbeeld zo'n uitkering die in de algemene uitkering zit, die voor de Haarlemmermeer veel minder betekenis zal hebben dan een ander onderdeel uit de algemene uitkering. Overigens, om daar maar gelijk op terug te komen, u maakt terecht een opmerking over hoe gaat het proces nu van zo'n algemene uitkering. Ik denk dat het heel verstandig is om zo spoedig mogelijk na het zomerreces eens een keer een bijeenkomst te beleggen waarin u uitgelegd wordt hoe die algemene uitkering nou wordt bepaald, welke parameters daar naar voren komen. Want dat is inderdaad wel heel gewoon goed voor de algemene kennis om daar eens over te horen hoe dat gaat. En dan weten we ook inmiddels meer over de Junische Humanaire. Goed, voorzitter. Het arbeidstijdenbesluit voor de brandweer. Waarom alle kosten? Ja, die kosten die hier nu in worden gebracht, die 500.000, dat zijn de gemiddelde jaarkosten die zijn berekend. Dus dat betekent dat u zegt, ja, er zit ook kleding in en dat soort zaken meer. Ja, maar dat gaat wel op basis van aanschaffen en dan gebruiken ze 2 jaar. 2 jaar later moeten ze misschien weer een nieuw pak kopen, maar tussentijds gebeuren er natuurlijk ook dingen. Het overgrote deel is natuurlijk wel gewoon loonkosten. Dan heeft u nog vragen gesteld over onder andere Eru voor Jeugd en Sport en nog een onderwerpje. Parkeren bij Nieuw-Vennep. En u zegt, ja, heeft u nou geen dingen gedaan en gaat u achteraf informeren? Ik weet dat we bij de begroting hebben u een brief gestuurd. Naar aanleiding van een aantal moties en amendementen, waaronder andere deze. Toen hebben we u toegezegd dat we in ieder geval even zouden gaan uitzoeken of er mogelijkheden waren om vooral voor die post Eerhoef eerst eens even te kijken hoe er nou ook weer zat met die subsidiestroom richting de andere stedenbandenclub. Hè. Dat was het Mersault-Vaassenhaaij Oost-Westclub. Nou, daarvan is gebleken dat die toch weer een soort van doorstartje aan het maken zijn. Dus op deze manier proberen we toch die kosten nu in beeld te krijgen. Jeugd en sport.
Meneer Van Groeningen.
Oh, dat snap ik, maar ik heb juist gezegd. Bij die motie zat een staartje met een soort overzicht over 3 jaar wat voor activiteiten er zouden worden gedaan. En voor het jaar 2007 ga ik vanuit de minister zijn die activiteiten natuurlijk al begonnen. Dus wij willen wel graag weten hoe u daar dan mee omgaat.
Nee, duidelijk. Hier staat wat hier staat. Dus wij zijn nog steeds van mening dat we dat uit de lopende begroting moeten kunnen halen, hè, dat geld. Dat gaan we ook trachten te doen. En als het niet nodig is, dan komen we bij u met een nader voorstel hoe dat wel te dekken. Dus we hebben hem vooralsnog niet extra opgenomen in de begroting. Maar we gaan die motie wel uitvoeren uit de lopende begroting. Dus dat is onze bedoeling. Dan heeft u een vraag gesteld over lokale sportagenda en de nota Haarlemmermeer beweegt. Ja, ik kan u niet hier vandaan toezeggen wanneer die notas en al datgene wat daarmee te maken heeft komt. Dus dat ga ik u schriftelijk antwoorden. Maar dat komt wel voor de begroting. Of voor de behandeling, sorry. Ja, voor de begroting komt het dan zeker. Maar, en u heeft nog een vraag gesteld over parkeren bij station Nieuw-Vennep. En nou ben ik alleen even de vraag.
Misschien mag ik even helpen. Het station Nieuw-Vennep was de motie, maar onze opmerking is meer algemeen. Volgens ons is het zo dat de gemeenteraad toen betaald parkeren werd ingevoerd in Haarlemmermeer de eis daaraan heeft gesteld dat parkeeropbrengsten niet zouden worden gebruikt als ruimteschippend middel. En zoals het nu in de voorjaarsnota staat en ook al in de begroting stond, lijkt het er wel een beetje op of het als ruimteschippend middel wordt gebruikt. Als het college dat wil, verwacht ik dat het college daarvoor naar de raad komt en dat de raad daar iets van vindt. Want wij ervaren dat als het zo is, als een beleidsverandering. En daar gaan wij volgens mij over.
Ja, maar het is zeker niet zo dat wij het als ruimteschepend middel gebruiken. De afspraak die wij hier jaar en dag hebben is dat het kostendekkend zou moeten zijn. Ik heb u al in eerdere behandelingen en commissiesessies en maar ook in de raad al eens gezegd dat wij in het verleden natuurlijk een aantal kostenelementen niet hebben ondergebracht bij de kosten van het parkeren, maar dat die weggesluist zijn in het verleden met sluizen, niet negatief, maar dat die bijvoorbeeld in de exploitaties terecht zijn gekomen van de gebouwen. Ik verwijs u alleen maar naar Hoofddorp Centrum, wat hier al stond, maar ook bijvoorbeeld de parkeergarage in Nieuw-Vennep. Daar zijn onrendabele toppen in de grondexploitaties weggeduwd die niet ten laste komen van de grond of van de parkeeropbrengsten, maar er wel degelijk zijn. En ik heb u ook toegezegd dat ik zou proberen om in de toekomst dat nog veel transparanter en duidelijk te maken van wat parkeren nou daadwerkelijk kost. Dus het is zeker zo dat, maar er zitten niet zozeer in dit geval financiële argumenten liggen hier aan ten grondslag, maar meer inhoudelijk. En daar wordt binnenkort, krijgt u daar een nadere informatie over.
De kostenvergoeding.
Ja, dat was inderdaad het punt, mevrouw de voorzitter. Ik dacht inderdaad namelijk dat wij, die motie was overigens aangenomen. Daarna op een gegeven moment heeft de portefeuillehouder gezegd, ik wil er toch nog eens even een studie naar doen. over de effectiviteit van een en ander. En dat is iets anders dan de financiële motivering zoals we die nu in het stuk aantreffen. Dus ik zou dat graag wel even zuiver willen houden.
Wil meneer Van Groningen dadelijk nog een paar vragen stellen? Dan moet ik u zeggen dat de tijd die eigenlijk, u krijgt meer hoor, eigenlijk de wethouder had, nu alleen aan de beantwoording van ongeveer van meneer Van Groningen geweest is. Dus even sneller.
Goed, ik ga sneller. Even heel snel dan richting meneer Koster van het CDA. A, een financieel nadeel, dus dat is één van de redenen geweest, want het was een niet gedekte motie. Twee is, en dat staat ook in het stuk, dat u in juni voorstel krijgt waarin ook de motivatie die erachter ligt naar u toe komt. Dan even de MPG na 2011. Wij zijn wel bezig met met nu een doorkijken te nemen wat er inderdaad na 2011 gaat gebeuren. Ik kan u wel zeggen dat als ik naar een aantal grote ontwikkelingen kijk, bijvoorbeeld de ontwikkeling van een A4 West, waar we met elkaar binnenkort weer over spreken en waar we een besluit over gaan nemen, dat de grondexploitaties niet alleen maar nog maar geld zullen opbrengen voor de gemeente Haarlemmermeer. En als je ook gaat kijken naar bijvoorbeeld inbreilocaties, bijvoorbeeld in Hoofddorp, ja, dat zijn hele dure investeringsprogramma's. Waarbij het lang niet meer altijd zo is dat het opbrengsten genereert, maar dat het zelfs kosten met zich meebrengt. Zelfde verwijzing doe ik in dit geval naar de revitalisatie van bedrijventerreinen, van oude bedrijventerreinen. En dat zijn geen opbrengstmakers meer, dus al te veel fiducie in een enorme explosie van opbrengsten in de miljardenprognose grondbedrijven na 2011, kan ik u nu nog niet voorspellen, maar ik hoop dat bij de begroting, bij de begrotingsraad al wat meer inzicht in te hebben. Wij zijn er wel heel druk mee bezig. Areaalontwikkeling. De areaalontwikkeling die er staat, is er eentje die gebaseerd is op de voor ons meest recente gegevens. Het is inderdaad zo dat als wij zo direct klaar zijn met de Finex, eind dit jaar, midden volgend jaar, dat dan een aantal nieuwe programma's opgenomen zouden moeten worden. Ik noem even de ontwikkeling Tolenburg-Zuid. Ik noem de Zuidrand, hè, dus Bennebroekenweg, tussen de oude en de nieuwe Bennebroekenweg. En dan hebben we daarbij alleen nog maar wat kleine ontwikkellocaties. Dus die genoemde aantallen in de areaaluitbreiding, die zijn zo concreet mogelijk gemaakt. Ja, het zwemwatertekort, ja dat...
Hoe zit het? Er hebben meerdere partijen daar iets over gezegd, ook de VVD. En wij hebben, kijk, de situatie kan zijn zoals die is. Volgens mij hebben wij een week of drie geleden nog van het college gehoord dat het ongeveer terug zou vallen naar een 850 woningen per jaar, zeg maar die productie. En nu ik lees 700, en misschien heb ik nog verkeerd gerekend, ik geloof dat meneer Koster nog minder las. Maar ik heb gevraagd en ik verwacht niet dat de portefeuillehouder dat vanavond doet, om wel zo snel mogelijk te komen met een wat helderder collegestandpunt. Hoe komt het? De oorzaak, gevolg en uiteindelijk ook wat gaan we er verder mee doen? Want nog los van het financiële aspect, we gaan wel gigantisch achterlopen in ons woningbouwprogramma. Als je ook kijkt naar de wachtlijsten die er nu zijn, bijvoorbeeld voor de sociale huurwoning, nu al 5 jaar. Ja, ik weet niet, als we dit tempo aanhouden, hoeveel dat gaat worden in de toekomst. Dus ik denk, eigenlijk hoop ik dat de wethouder zegt, ja, daar gaan we zo snel mogelijk over praten en kijken wat we daar toch aan kunnen doen.
Ja, maar dan ga ik u toch niet gelukkig maken, want als u nu denkt dat wij volgend jaar of het jaar erop met hogere aantallen kunnen komen, dat werkt gewoon niet, want de planvoorbereiding en zo, dat lukt niet. We hebben nu na de Finex, ja, ik ben er heel realistisch in, wellicht dat we met de ontwikkeling in het kader van Haarlemmermeer-Bollenstreek, dat proces wellicht versneld zou kunnen worden, zodat we misschien in 2011 daar al wat bouwopgaven zouden kunnen doen. Maar de getallen hier genoemd, dat gaat om inderdaad wat grotere producties. En als er een verschil zit tussen 750 en 850, dan zijn dat de te verwachten kleinschalige woningbouwplannetjes die her en der zouden kunnen plaatsvinden. Of een inhaal bijvoorbeeld op Zwanenburg of zo. Maar dit zijn wel de reële getallen waar wij mee werken. Dus en het versnellen van die gedachten, ja, als we dat zouden kunnen doen, en we doen daar wel ons best voor, met name als het gaat om de ontwikkeling in het westen van onze polder, ja, dan pakken we dat natuurlijk op, want wij realiseren ons, net zoals u, ja, dat nogal wat gevolgen heeft voor met name de sociale woningbouw en de sociale huur, nieuwe intreders. Het zwemwatertekort, ja, ik vind die echt van een politieke, die heeft er echt een van de politieke horen dat ik u daar gewoon ga verwijzen van stel die vraag in het volgende debat.
Misschien kunt u proberen om dan schriftelijk deze vragen te beantwoorden voor het debat. Wij willen eigenlijk antwoord. We hebben deze vragen al een aantal keren gesteld, geen antwoord gegeven. Het college creëert zelf opnieuw onduidelijkheid door bijvoorbeeld een brief gericht aan de pers, ook naar de raad, of een brief naar de raad waarin wordt uitgelegd hoe verschrikkelijk verkeerd de pers dingen heeft verwoord. Nou, ja, ik kan niet anders als ik al dat soort stukken naast elkaar leg, constateren dat er alleen maar meer mist ontstaat. En daar waar mist is, is ook water, maar dat soort water hebben we niet nodig, hè?
Ja, voorzitter, volgens mij is het niet zo mistig als het is. U ontvangt in de brief staat wat er staat en dat is dat u voor de zomer een programma van eisen zult ontvangen. En dat is nog steeds het uitgangspunt van het college, waarin wordt gezegd dat er een zwembad-sportcombinatie wordt gemaakt op de plaats die wij met elkaar hebben besproken. Dus ten zuiden van de nieuwe wijken Floriander in de hoek van de Bennebroekenweg, die omgeving.
Voorzitter, als er twee keer wordt beloofd aan de raad dat er voor de voorjaarsnota duidelijkheid komt en we gaan volgende week het debat over de voorjaarsnota houden en er is nog geen duidelijkheid, wordt het een vervelend debat volgende week.
Voorzitter, ja, dan, ja. Voorzitter, ik denk dat het heel verstandig is dat het college een keer goed naar meneer Van Groeningen luistert en zorgt dat er duidelijkheid is voordat wij hier de voorjaarsnota bespreken.
Dat is volgende week. College,
maar ik ga er toch dan namens het college op reageren, want u heeft niet voor volgende week duidelijkheid over het huis van de sport wat gebouwd moet gaan worden. Omdat de laatste berekeningen gewoon nog die moeten nog door het college heen. En dat is ook wat er in die brief staat. Goed, voorzitter. Er is ook veel gesproken over de prijscompensatie en de loonindexen. Ik hoor aan de ene kant zeggen, ja, is het niet wat te laag ingeschat? Want als we kijken naar wat er op rijksniveau is afgesproken voor rijksambtenaren, 3x3+1... in de komende 3 jaar, dat is 10%. Nou, wij hebben met elkaar daar natuurlijk naar gekeken en we hebben wel gezegd, ja, wij kunnen ook die 3% opnemen, maar we weten dat we ook in het verleden discussies hebben gevoerd over toch die begroting wat krapper houden. Dat is ook de reden waarom we dat hebben gedaan. Voor de compensatie op de kostensoorten hebben we gemeend dit bedrag te moeten aanhouden. Volgens mij was dat 1,5% uit mijn hoofd gezegd. En wij denken dat dat redelijk in lijn is met het prijsindexcijfer wat er te volgen is. Dan zijn er vragen gesteld over structureel tekort van 4,4 miljoen en wat dat voor invloed gaat hebben op de komende begroting. Nou, dat is een hele terechte vraag. Inhoudelijk moet ik zeggen, ja, er zijn in het verleden echt een aantal posten, maar het gaat echt om een lijst en die moet nader door de organisatie worden uitgewerkt van waar het nou precies vandaan komt. Maar ik noem er een aantal niet uitgevoerde. Er zijn een aantal niet uitgevoerde raadsbesluiten, zelfs op voorstel van bijvoorbeeld het college. Bijvoorbeeld te weten besluiten om bijna 1 miljoen extra korting op de inkoop te gaan realiseren. Er zijn in het verleden natuurlijk in de diensten werd er gewerkt met bedrijfsreserves. Daar zijn wat verschuivingen heen en weer geweest. Ja, die bedrijfsreserves van de diensten die kennen we niet meer. Maar de saldies die daaruit kwamen rollen, die leiden wel tot een begrotingsprobleem voor de uit te voeren werkzaamheden. Wat het college heeft gezegd tegen de organisatie van, ja, er is een nieuwe groepsbegroting gemaakt en daar heeft de kort. En wij verwachten van het management dat zij met voorstellen zullen gaan komen richting ons, hoe zij die tekorten zullen gaan aanpakken. Ten slotte hebben we gezegd in de risicoparagraaf, en mocht dat nou nog leiden tot een wijziging van die begroting, ja, dan komen we bij u terug. Ik hoop met het college dat we niet bij u terug hoeven te komen.
Meneer Boerman.
Ja, voorzitter. Ik hoorde portefeuillehouder zeggen dat is onhandig. Een gevolg is van niet uitgevoerde raadsbesluiten. Dan denk ik van ja, maar volgens mij zou dat juist alleen maar geld opleveren. En ik vraag me af hoe er dan structureel zit, dat we dan toch 4,4 miljoen structureel tegenkomen in de begroting. En ik vraag me, nou ja, laat ik daarbij maar de vraag stellen wanneer hij ons daar dan denkt over te kunnen informeren.
Ja, één is ook raadsbesluiten kunnen leiden tot een oplossend effect. Want als wij namelijk als raad besluiten om bijvoorbeeld een inkomenseffect, hè, of dus een inkomsteneffect te genereren, door verlaging van onze inkoopprijzen af te willen dwingen. En als wij dat als raad besluiten dat we minder uitgeven aan inkoop, dan is dat wel een raadsbesluit, maar dat zijn er wel inkomsten. Dus vandaar dat het ook inkomsten kunnen zijn die je mist. En wij hebben aangegeven dat we voor de begroting, en wij zullen dat zo ruim mogelijk voor de begroting doen, dit opgelost willen hebben. En nogmaals, als het aan mij ligt en als het aan ons ligt, hoeven we daar niet bij u op terug te komen. Maar wordt dat in de organisatie geregeld, daar ga ik maar van uit. En laat het ook de boodschap gewoon zijn richting de organisatie. Dat zijn, overigens toch de besluiten die u zelf in het verleden genomen heeft. Dan even over de afvalstoffenheffing. Wij kenden in het verleden een reserve.
Even voordat we verder gaan.
Ja, het ging maar even te snel. Maar bedoelt u nou, zijn die besluiten dan nu wel of niet uitgevoerd?
Er zijn besluiten, maar ook gewoon posten vroeger in de begroting terechtgekomen. Maar dat wordt dan een hele technische. Dat wil ik graag op een ander moment een keer met u delen.
Ja, maar dit is een technische sessie.
Ja, maar ik heb inmiddels geen spreektijd meer. Maar ik wil dat graag een keertje met u op een ander moment delen als u dat niet erg vindt. Maar dan doen we dat ook aan de hand van een ordentelijk lijstje met bevindingen waar wij dan ook achter kunnen zetten wat er gebeurd is. Want ik wil u absoluut niet die informatie onthouden. Maar wat volgens mij belangrijker is dat wij als college hebben gezegd. Organisatie, dat is de begroting waar u mee dient te werken. En wij gaan ervan uit dat u met een begroting werkt die door de raad en het college is vastgesteld. U gaat uw best doen om gewoon te doen wat wij van u vragen. Mocht dat ernstige problemen opleveren waarvan wij denken van nou dat gaat zo ingrijpend worden dat wij daar de raad een nieuw besluit over willen nemen, dan komen wij sowieso terug met een raadsbesluit. Ik zeg u in ieder geval toe dat wij een lijstje met u zullen doornemen waarin deze 4,4 miljoen het saldo van is. Ik wil met u alle informatie delen die tot ons komt, dus dat is geen probleem.
Voor de notulen, dat er was meneer Rip die niet op zijn plek zit, zodat de titel er niet bij kwam. En meneer Koster van de VVD wil wat zeggen.
Nou, eigenlijk een aanvullende vraag, want ik heb de vraag zo gesteld. Dus wij hebben een begroting vastgesteld waarbij wij met z'n allen ongeveer 500 miljoen op een bepaalde manier verdelen in 23 programma's. En zoals u het schrijft, zegt u, we hebben een andere programmabegroting, dus we hebben die 500 miljoen. Dus diezelfde taart hebben we op een andere manier verdeeld. En elke keer zegt u, en nu kom ik eigenlijk tegen het feit, dat is mijn interpretatie daarvan, dat ik vorig jaar 4,4 miljoen meer had moeten vragen. Want er zit dus een verschil, dus die taart is groter geworden. En dat snap ik niet helemaal, want als je zegt van ik heb een taart en die ga ik anders verdelen, blijft die taart hetzelfde, alleen de posten verschuiven. Maar je blijft hetzelfde bedrag verdelen op een andere manier. En dan vind ik dat een beetje, kan ik dat niet rijmen, dat ik graag snap. Maar geld is geld wat er moet zijn en nu heb ik het idee dat er ineens geld is wat niet in de begroting zat. Dan denk ik van nou, dan heb ik daar toch een beetje moeite mee.
Meneer Nobel?
Nee, maar u heeft net zoveel moeite met die 4,4 miljoen als wij. Dus maakt u zich geen enkele zorg. Maakt u zich echt geen enkele zorg daarover. Maar mag ik met u afspreken dat wij hebben als college gezegd, we komen in ieder geval voor de begroting met een uitwerking daarvan. En hopelijk hoef ik niet eens bij u langs te komen om daar wat voor te vragen. Maar laat ik met u afspreken dat ik zo snel mogelijk, en of dat nog voor het zomerreces is, dat durf ik niet toe te zeggen, maar dan zo snel mogelijk na het zomerreces, met u gewoon eens een keer in een sessie gaan bespreken wat die 4,4 miljoen nou in heeft gehouden. En dat we dan ook laten zien hoe dat gekomen is. Ik heb wel een aantal voorbeelden hier die ik met u kan delen, maar dat dekt niet de hele lading. Het heeft te maken met voormalige bedrijfsreserves, onder andere met niet uitgevoerde besluiten van de raad. Bijvoorbeeld het inkoopproces wat we zouden verbeteren met 0,9 tot een miljoen euro. Dat is niet gerealiseerd. En als je dan die begroting helemaal netjes gaat doorrekenen naar die nieuwe groepen, dan mis je dat soort bedragen. Cumuleerd effect daarvan is 4,4 miljoen. Dat hebben we kunnen vaststellen. Nadere analyse van die 4,4 miljoen wordt op dit moment keihard aangewerkt. Dus, en ik kan niet eerder dan dat ik ook weet wat die analyse inhoudt, dat met u delen, want anders dan weten we niet waar we het over hebben. Dus ik zeg het u nogmaals toe. Wij gaan het over die 4,4 miljoen hebben. En ik hoop namens het college dat we niet naar u hoeven toe te komen om een gat in de begroting op enig moment te moeten afdekken.
Meneer Boerman?
Nog heel even, want ik denk dat ik het bijna begrijp. Maar hier leef ik wel in dat die 4,4 miljoen structureel is. En ik van als het bijvoorbeeld gaat om die niet uitvoerde raadsbesluiten, om zeg maar, we hebben ooit besloten 1 miljoen te gaan verdienen op het inkoopbeleid en dat is in het verleden niet gelukt, dat snap ik.
Maar ik denk van, die raadsluiten die hebben we wel genomen. En dan kan het toch nooit structureel zijn. Dan gaan we nu toch juist proberen om die 1 miljoen op het inkoopbeleid wel te realiseren.
Nee, maar het gaat ook met name om stelposten. Ook bijvoorbeeld om deze, maar ook om stelposten. Maar nogmaals, ja, ik zou graag, als ik de analyse compleet had, zou ik hem nu met u delen. Of dan had u hem al lang op papier gehad, dus dat is het probleem niet. Maar hij moet gewoon nog nader geanalyseerd worden. Ja, ik kan wel het rondje blijven doen, maar dat lijkt me niet verstandig. Ik zeg nu toe dat wij voor de begrotingsraad dat rond hebben gemaakt. En dat wij daar nog voor met u een keer van gedachten gaan wisselen over het ontstaan daarvan. En de oplossing die daarvoor gekozen is.
Meneer Koster, VVD, meneer Rip, CDA. Meneer Hekstra, ChristenUnie, even achter elkaar.
Misschien laat ik de vraag iets anders stellen. Als wij de begroting niet anders hadden opgedeeld, dus het niet hadden in plaats van horizontaal hadden gesneden, verticaal hadden gesneden, was dan die 4,4 miljoen boven water gekomen?
De Rip?
Ja, mijn vraag is ook simpel. Verwacht u, portefeuillehouder, dat die 4,4 max is? Of kan het zijn dat dat ook nog hoger wordt?
Extra.
Ik ben werkelijk erg verbaasd hoe zoiets plotseling kan opkomen. En ik had sterk de indruk dat het feit dat u het nog moet analyseren waar de oorzaken zijn, dat u kennelijk onvoldoende gestuurd heeft op dit onderwerp. Want anders had u het wellicht zien aankomen. En dat is niet niks, dat ontstaat niet zomaar.
Meneer Nobel.
Nee, van die laatste opmerking, daar neem ik de akte van. Want het is juist het feit dat wij hebben gestuurd, dat we dus nu in de gaten hebben dat de dingen in het verleden niet helemaal juist zijn gegaan. Dus ik denk dat, die neem ik dan maar mee. Nee, de vraag van meneer Rip, nee, 4,4 miljoen. En dat is, want de begroting, groepsbegroting zoals ze nu zijn opgemaakt, die zijn ook echt heel zuiver gehouden. En daar zijn echt naar al die onderlinge posten, is heel goed gekeken van wat nou de inhoud daarvan is en het effect daarvan zou moeten zijn. Dus die is zo strak mogelijk gemaakt. Dus als u vraagt, verwacht u dat het een hoger bedrag wordt, zeg ik u nee, dat verwacht ik zeker niet. Ja?
Ik wil u verzoeken door te gaan.
Oké. Nou, dan gaan we nog even door naar de bouwleesjes. Daar vroeg meneer Vonk van, ja, hoe zit het nou, want die bouwkosten die stijgen wel, dat lees je ook in de bladen. Ja, als je het over bouwkosten hebt, die stijgen inderdaad wel. Maar de bouwkosten, dus het gemiddelde bedrag per aanvraag, die zijn dus niet gestegen. Dus we hebben minder kantoor gebouwd en we zitten wat lager. Dus bij de lagere investeringen, die worden wel gedaan. Maar juist de grotere gebouwen, kantoren, noem maar op, daar hebben we de afgelopen 2 jaar juist wat minder van neergezet. Ook dit jaar verwachten we dat effect nog. Overigens ben ik wel bezig om daar, om dat maar even te zeggen, om te kijken hoe we niet alleen aan de opbrengskant daar zaken in kunnen veranderen, maar ook in de uitgavenkant. En ik hoop u daar ook voor de begroting nog over te kunnen informeren. U had het over het parkeren en het parkeeropbrengsten. Ja, die opbrengsten worden minder, dat is overigens niet tijdelijk. Als ze daar op suggestieterrein gaan bouwen, dan komt daar een kantoor of wat dan ook, woningen. En daar wordt er onder geparkeerd, maar waaronder wordt geparkeerd zijn de opbrengsten voor de ontwikkelaar en niet voor ons. Geldt evenzo voor de uitbreiding van de Meersen. Kijken we naar de uitgavenkant? Ja, natuurlijk proberen we daar altijd naar te kijken. Maar onze BOA's hebben niet alleen een parkeeropdracht, maar die kijken ook naar andere dingen. Milieudelicten, schoon, heel en veilig, noem maar op. Ze moeten ook de blauwe zones controleren. En dit zijn toevallig net 2 hele kleine gebiedjes dicht op elkaar. Dus dat gaat niet echt veel geld opleveren. Uw vraag over de verkiezingen moet ik uit laten zoeken. Dat is eentje van een ton. Dat lijkt me ook niet zo heel interessant. De risico's van de GBA, ja, die staan ook genoemd. En daarom staat hij ook in de risicoparagraaf. Maar we weten dus op dit moment nog niet wat dat daadwerkelijk meer zou moeten gaan kosten. Maar we verwachten het wel. Uw vraag over kunst, die zal ik u ook schriftelijk doen laten toekomen. Even kijken, voorzitter. Toeristenbelasting werd toch door velen genoemd. Ja, dat is ook een van die posten waarvan je erachter komt dat die in het verleden gewoon te hoog begroot is. En we hebben nu eenmalig getracht om dat terug te brengen op het niveau waarvan we denken dat dat in ieder geval wel gaat binnenkomen. Ondanks het feit dat er hotelvoorzieningen bij zijn gekomen. De vraag over de kostentoedeling, of daar kosten in verrekend mogen worden, die is mij niet bekend. Volgens mij is het gewoon een bedrag waarbij je rekenen. Maar ik zal dat even uit laten zoeken.
Ik dacht dat we altijd een opbrengst hadden van 6 miljoen euro. Als je daar 5% is niet van haalt, dan verklaart dat 3 ton en het gaat hier om 5 ton. En dat vind ik het gek. En dan wordt er een verklaring gegeven over kostenposten die hotels kunnen toerekenen. Volgens mij is dat niet het geval. Dus graag schriftelijk antwoord erop.
Ja, en u graag voor het aanleveren. Want ik heb u echt uw vinger niet op zien steken. Nee. Ik meteen het knopje aan. Dank u.
Dan is er nog wat gevraagd over die index, loon- en prijsindex. Ja, is dat maar voor 1 jaar? Ja, dat doen we altijd. De begroting die wordt, dat is gewoon de techniek die wij hanteren en toepassen. Ik ga heel even snel kijken of er nog andere vragen. Aanwending Finex gelden is gevraagd. Ja, wij hebben eerder al laten weten dat wij in ieder geval als college gaan met een aantal investeringen u een voorstel zullen doen om ook de huidige overschotten van de Finex, die overigens nog niet definitief is afgewikkeld, maar om daar Finex middelen voor aan te wenden. Wat gebeurt nou als het niet gebruikt zou worden voor die Finex? Ja, dan zou er voor die aanwending van of een brede school of voor Batuverdorp, multifunctionele accommodatie al daar. Ja, dan zou dat geld uiteindelijk terugvloeien naar de algemene middelen. Dat is zo. Dus dat besluit wordt u ook voorgelegd en er wordt hier een democratisch besluit overgenomen. Betekent overigens wel dat als we de middelen van de Finex eenmalig aanwenden en dat zeg maar zouden we korten op de exploitatiereeks, dat het een hogere opbrengst oplevert dan het eerst terugbrengen naar de algemene middelen. Want dan levert het wat minder op in de exploitatietechniek.
Meneer Hekstra.
Ja, voorzitter. Het staat me bij dat 2 jaar terug nog een tekort was bij de Finex. Ik meen Finex Infra van 25 miljoen euro. Misschien heb ik het bedrag niet meer helemaal concreet. Maar dat betekent dat het tekort kennelijk helemaal weggewerkt is inmiddels. En dat er kennelijk een overschot is op dit moment. Wellicht kunt u daar nog even toelichten hoe dat zit.
Meneer Nobel.
Ja, ik wil dat graag toelichten. Er is nooit een tekort geweest op de Finex. Dus we hebben altijd gesproken over de Finex-infrastructuur. Daar staat een tekort op en dat wordt gedekt uit de Finex-woningbouw. Maar maar dat kan zijn dat mijn geheugen me in de steek laat. Maar ik heb nooit meegemaakt dat we een tekort hadden op de Finex als totaal. Voorzitter, even kijken, heel snel kijken.
Meneer Ripkel nog even.
Ja, voorzitter, nog een vraagje over die Finex. Hoor ik nu de portefeuillehouder zeggen dat het feitelijk terug moet naar de algemene middelen als het overschot er is van de Finex, uiteindelijk bij de afrekening? Want ik heb namelijk nog steeds op mijn netvlies dat het college ons vorig jaar heeft gemeld dat ze de reservering voor de Finex-gelden voor nieuw beleid hadden gereserveerd in de vorm van 2 ambitieuze projecten of 1. Maar het kan zijn dat ik dat mis heb.
Ja, dat heeft u in die zin dan een beetje mis, moet ik u zeggen. Want wat we gezegd hebben vorig jaar is dat het college in ieder geval van plan was om het huis van de sport, hè, dus breed sport, dat we dat deels zouden willen dekken uit de Finex-resultaten. En dat we de MFA deels zouden willen dekken uit de Finex-resultaten. En dan blijft er nog een restante over. Daar hebben we met u verder nog niet over gehad. En we hebben gezegd, ja, die voorstellen gaan we doen op het moment dat we weten wat dat gaat kosten.
Nou, dat heb ik nu goed begrepen. Ik dacht dat hij alles weer in de algemene middelen. Ik denk, hé, dan doen we de spelregels weer op een normale manier naleven, dacht ik nog.
Maar we nemen nog steeds alles volgens normale procedure, want we stellen iets voor, hè. Dus het is nog niet zo dat we iets doen wat niet mag, want we gaan het u voorstellen. En als u meent dat niet moeten doen, dan in meerderheid, dan doen we dat dus niet. En als er een meerderheid is om het wel te doen, dan gebeurt dat wel.
Is helder.
Dat zijn de gewone spelregels.
Was u klaar met uw antwoorden?
Ik kijk nog heel even snel.
Afvalstoffenheffing.
Ik dacht al dat u mij ging helpen. Ik had het blaadje nog. Afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing is er eentje die conform onze lezers kostendekkend moet zijn. Nou was het in het verleden zo dat er een enorme reservering of reserve was opgebouwd, waar jaarlijks vanuit die reservering 6 ton toebedeeld aan de afvalstoffen, alvorens we de heffing gingen bepalen. Die reserve, die is ultimo 2006, dus het einde van 2006, is die reserve door een uitname, de laatste uitname die nog mogelijk was, zelfs negatief geworden. Dat negatieve stand was ruim min 5 ton. Ik geloof uit mijn hoofd iets, zelfs meer, bijna min 6 ton. Het moet sowieso kostendekkend. Dus die 6 ton die we voorheen uit de reserves haalden, dat kan niet meer, want die reserve staat al negatief. Nou, die moet sowieso teruggeploegd worden, dus die moet op nul komen. En daarnaast wordt het gewoon een kostendekkende doorberekening. En het is niet zo dat wij in een en ander contract hebben met de meerlanden, want dat is een contract wat al vorig jaar is gesloten, dus dat loopt gewoon door. Maar het zijn gewoon de kostendekkendheid. Het is gewoon kostendekkendheid. En politiek inhoudelijk kan ik u zeggen dat wij als college in ons programma hebben staan dat wij willen gaan nadenken over een andere wijze van berekenen van de afvalstofheffing en hoe we dat gaan doen, DIFTAR of anderszins. Daar komen later misschien nog wel voorstellen voor. Voorzitter, volgens mij heb ik de belangrijkste punten gehad.
Graf van de Graafrechten.
Nou, ik geloof het nog niet, maar...
Behalve die natuurlijk van het ChristenUnie SGP, waarvoor mijn excuus. De graf van begraafrechten die hebben we op 1,25% gezet. Die zijn daarmee nog niet kostendekkend. Dat hebben we gedaan omdat we in het verleden hier een nogal behoorlijke discussie hebben gehad toen we de kostendekkendheid van de graf en de grafrechten op het niveau wensen te brengen waarop ze zouden moeten zijn. Dus die zijn nog steeds niet kostendekkend.
Nou, 2 minuten, meneer Van Groningen.
Voorzitter, de wethouder heeft één vraag.
Oh, meneer Koster wil nog interroperen.
Ja, sorry voorzitter, ik heb in de eerste termijn niet al mijn tijd gebruikt en ik heb een 5-tal vragen gesteld.
Ik weet het, maar wel geïnterpreteerd en dat trekken we er ook allemaal af.
Ik heb een 5-tal vragen gesteld waar ik geen antwoord op heb gekregen, terwijl er heel veel tijd is gegaan in de beantwoording van de vragen van onder andere de eerste spreker. Dus ik vind het terecht dat ik dat even mag melden. En ik wil ze nog wel even herhalen, maar ik zou die graag in de eerste termijn meegenomen willen hebben. Ik heb een vraag gesteld over het nadelige renteffect. Ik heb een vraag gesteld over de methodiek van de onvermijdbare uitzetting. Hoe moeten we daar nou mee omgaan? Ik heb een vraag gesteld over de OZB, de reële belastingdruk, waar wordt aangegeven van we gaan er niet op achteruit. Hoe wordt dat dan gecorrigeerd? Daar heb ik geen antwoord op gehoord. Waar ziet u de grootste risico's? En het hoeft niet voor mij dat u daar nu een antwoord op geeft, maar ik vind die vraag wel belangrijk dat ik daar een antwoord op krijg. Nou, misschien ben ik er nog één vergeten en die neem ik dan in de tweede termijn al even mee.
Dan nog eventjes die antwoorden.
Ja. Renteeffect gaat u schriftelijk krijgen. Voorzitter, renteeffect gaat u even schriftelijk beantwoord krijgen, want daar moet ik even te dieper op in. Dat OZB-verhaal van ja, de reële lastenstijging. Kijk, die 2,25%, dat zal iets zijn van wat iets ligt boven de prijsindexcijfers en de inflatie. Daar komt bij dat natuurlijk de reële stijging van de waarde van de woning, die ligt waarschijnlijk hoger dan die 2,25%. Dus als we het hebben over reëel, en dat gaat over het netto koopplaatje, dan zal dat niet zo'n nadelig effect hebben, verwachten wij. Daar gaan we het overigens niet compenseren.
Nee, maar toen we het over de tarieven hadden voor de OZB, naar aanleiding van het begrotingsbesluit, dat was gezegd, we zouden misschien eens een keer moeten gaan praten als raad, over de tarievenstructuur van de OZB, want er zitten namelijk 2 variabele elementen in die beide een bepaalde sturing op kunnen. En dat leidt of tot verwarring of onduidelijkheid, hoe je het maar noemen wil. En in dat kader hebben we die vraag ook gesteld, want als je nu dingen inplant, dan zou ik toch ook graag die open discussie een keer willen hebben om ervoor te zorgen dat het voor iedereen duidelijk is.
Als u dat bedoelt, wij zijn ervan uitgegaan dat de stijging zoals we hem nu inbrengen er eentje is van financieel technische aard. Van dat bedrag hebben we ongeveer nodig om ook het een en ander te kunnen doen. De discussie wordt wel op een gegeven moment, zeker nu de OZB weer vrijgelaten wordt hè, vanuit Den Haag van de een op de andere dag. Het ligt in ieder geval niet in onze bedoeling om de OZB te gebruiken als sluitpost van een begroting. En we werken op de manier zoals we nu nog steeds werken. Een uitgangspunt is de huidige wet. Laat ik daar maar even van uitgaan. Maar wij zijn wel bezig om gedachten op papier te krijgen. Om eens even met elkaar in gesprek te gaan. Van ja, hoe zou je nou kunnen vermijden dat je het jaarlijks gaat hebben over nou, hè, de 0,2 erbij, 0,3 erbij. Maar laat nou een ander uitgangspunt leidend zijn voor hoe je met die OZB om zou gaan. Ik hoop dat ik dat nog dit jaar voor de begroting. Maar anders dit jaar nog met u daarover van gedachten kan wisselen. Maar ik kan het niet zo toezeggen, want er zijn ook een aantal andere trajecten die doorlopen moeten worden. Maar nu snap ik uw vraag beter. We zijn inderdaad bezig om eens even na te denken van hoe kun je daar nou op een andere, verstandige manier mee omgaan. En nogmaals, het gaat hier niet gebeuren dat wat er in kranten stond, OZB met 10, 20 of 30% omhoog. Dat gaat niet gebeuren. Dan had u nog een vraag over de... Dan moet ik even kijken... dat.
Meneer Koster.
Meneer Koster, helpt u mij nog eens even?
Dat hulp nodig.
U hebt zoveel vragen, maar...
Nee, oh, de methodiek van onvermijdbare uitzetting. Ik heb daar twee voorbeelden.
De methodiek van de onvermijdbare uitzetting is er eentje waar wij ook altijd mee zitten van waar hoort het nou thuis. Ik ga u de technische beantwoording daarvan geven. Want het is niet altijd één op één. Want je hebt inderdaad wel eens dat je denkt van nou ja, dat is helemaal niet onvermijdbaar. En dat heb ik zelf ook wel eens. Ik ga u daar over informeren.
Voorzitter, dan gaan we nog snel even verder. Meneer Vergoedingen.
Voorzitter, ik had nog een vraag gesteld over pagina 15. De 90.000 euro voor het ontwikkelen van een visie voor het breder gebruiken voor jongerencentra. Ik neem aan dat de wethouder mij toezegt dat dat in ieder geval voor de behandeling volgende week beantwoord wordt.
Nee, sorry voorzitter, maar volgens mij heb ik die wel beantwoord. Want ik heb u geantwoord dat ik die andere twee, hè, u had daar drie punten staan. De Eerhoef.
Dat ging over de drie moties. Dit gaat over iets anders. Pagina, in mijn ogen hoorde 15, sorry. Daar staat geschreven dat het college 90.000 euro uit wil trekken voor het ontwikkelen van een visie voor het ruimer openstellen van de jongerencentra. En mijn vraag is, kan het college uitleggen voor welke visie zij die 90.000 euro nodig heeft? Want dat is volgens mij in 2004 al gebeurd bij de vaststelling van het jeugdbeleid.
Sorry,
die visie ligt er al. Dus daar kunt u nooit meer 90.000 euro voor nodig hebben.
Klopt. Het gaat niet om het ontwikkelen van een nieuwe visie, maar het gaat juist om de uitwerking van hoe gaan we dat inderdaad inzetten. Daar heeft ze gelijk in.
Staat er niet.
Nee, ik zeg ook, daar heeft u gelijk in.
Vonk?
Over die uitvoering, daar hadden wij juist de vraag over en daar hebben we ook geen antwoord op gekregen.
Nou, als u allemaal eventjes uw niet beantwoorde vraag gaat opnoemen, dan belooft de wethouder volgens mij dat u fractievergadering van dinsdag ze schriftelijk beantwoord hebt. Volgens mij gaat u dat beloven.
Nee, sowieso. Ik heb geprobeerd om op de meest gestelde vraag dat antwoord te geven. En ja, de jeugdcentra, ja, de staat wat daar staat. Volgens mij staat daar dat dus in samen met meerwaarde gaat gebeuren.
Dat er een visie ontwikkeld gaat worden samen met meerwaarde. Maar dat kunnen we ons nauwelijks voorstellen na alles wat er al gebeurd is.
Meneer Hoorn?
Mag ik even? Het is toch techniek. Nou ja, maar volgens mij is het niet zoveel techniek. Gelukkig is de naam weg, anders zou ik ineens tuning heten. Dit gaat echt over, wij willen dus 90.000 euro inzetten om feitelijk te verwezenlijken dat die jeugdcentra langer open zijn. Inclusief vakantietijden, exclusief de zomervakantie. Maar dat wij daarvoor natuurlijk wel samen met meerwaarde, want die moet het uitvoeren, een plan gaan ontwikkelen, een visieplan. Maar dat wordt gewoon aan u straks aangeboden, want daar moet u nu uiteindelijk een besluit over nemen. Maar het is niet 90.000 euro voor een visie, absoluut niet.
Uiteindelijk gaat het dan over het uitvoeren van beleid. Oké.
Oké. Meneer Koster, heeft u nog iets nu? Nee? Meneer Koster, CDA, heeft u nog iets voor nu?
Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de vragen die meneer Van Groningen misschien nog in petto heeft.
Nou, meneer Vonk, heeft u nog iets voor nu? Niet moedeloos worden hoor, meneer Boerman.
Ja, voorzitter, ik heb nog een peiling net die ik toch nog even onder aandacht wil brengen. Ook al vind ik inderdaad dat ik wel veel antwoorden gehoord heb. En een aantal dingen komen gewoon terug volgende week in het debat. Over die toeristenbelasting heb ik begrepen dat er ook nog schriftelijk antwoord op komt over die kostenposten. Ook over die inkomens, over dat renteeffect. Maar mijn vraag die daarbij zit, van dat wordt samengenoemd met de inkomensfunctie. En juist op het punt van de inkomensfunctie begrijp ik niet. Daar wordt gesproken over de nadelige mutaties, rente, dotaties, onttrekkingen. En het gaat in 2008 om 8 ton, in 2009 om 1,1 miljoen. En ik vraag me af waar dat dan precies in zit. Dus misschien dat ook nog schriftelijk gemeld kan worden voordat we over de voorjaarsnota spreken. Want dat moet volgens mij wel duidelijk zijn.
En ik heb in eerste mei nog iets gevraagd over die pagina 26, 27, over die kredieten die vervallen en de kredieten waarvan het belang van de uitvoering dan wel zo groot is. En als we dat iets helder krijgen, dan speelt het ook, dan is dat voor ons in ieder geval in het debat duidelijker.
Meneer Hekstra nog? Meneer Milieu?
Dank u wel.
Meneer Nobel?
Ja, die vraag over die investeringen die krijgt, die moet ik even op papier laten zetten. Ik was één, volgens mij toch wel relevante vraag, in ieder geval ook nog wel heel belangrijk, maar die had wel weer iets te maken met de uitkering en gemeentefonds. Er was nog een vraag over die G28. Laat ik het zo zeggen, als je aan tafel zit met de grote gemeenten in Nederland, is dat natuurlijk altijd wel handig. Dat betekent niet dat je daarmee ook direct invloed gaat krijgen over wat nou die algemene uitkering betekent. Want de parameters en de rekenmethodieken die ze hanteren en die voor bijvoorbeeld Haarlem meer worden gebruikt, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld een stad als Haarlem, daar zijn gewoon indicatoren voor. Wat ik u wel kan vertellen is dat er vanuit de VNG en vanuit de minister van Binnenlandse Zaken in het laatste overleg en het akkoord wat er bereikt is, ook een afspraak is gemaakt dat er een commissie aan de slag gaat om die indicatoren en parameters opnieuw te gaan onderzoeken. Want dat is voor het laatst in, uit mijn hoofd gezegd, 1994 gebeurd. Dus er is wel alle aanleiding toe om dat eens te gaan onderzoeken. Maar nogmaals, dan ga ik even terug naar de meneer Koster van de VVD en de toezegging die ik gedaan heb. Het lijkt me uitermate boeiend om eens een keertje na het zomerreces met elkaar een middagavond te doen waarin u een workshop krijgt over die algemene uitkering en de achtergrond daarvan en wat er allemaal meespeelt bij de totstandbrenging van de algemene uitkering voor de gemeente Haarlemmermeer. En nu dacht ik dat ik het wel gehad had.
Maar dan mag meneer Vergoedingen.
Voorzitter, in de inmiddels administratieve chaos die ik van mijn eigen spul heb gecreëerd, zal ik de vragen eruit pikken. Even terugkomend op wat de wethouder zei over de rentetoevoeging van het vereffeningsdeel. Hij zei vanaf 2011 is dat ingeboekt. In de programmabegroting, ik heb het toch even opgezocht, staat wel degelijk vanaf 2007, dus misschien moet hij daar nog even naar kijken. Een concrete vraag, pagina 17. Wethouder Horen zit er toch, wethouder Sociale Zaken. Mijn fractie wil graag meer duidelijkheid over de wachtlijsten van de WSW. Want nu staat er dat de wachtlijst is opgelopen tot 3 jaar. Nou, een jaar geleden hebben we hier de directeur van het SW-bedrijf nog op visite gehad. Die het uitschreeuwde dat hij om mensen zit te springen. Want hij had veel meer werk dan dat hij mensen in zijn bedrijf had. Dus ik vraag me af waarom dat niet te matchen is. Met een beetje afstand heb je altijd meer overzicht, vertellen ze mij. Even terugkomen nog op die OZB. Ik heb dinsdag ook het debatje in de Kamer gezien waar een fractie nogal van leer trok over hoe de OZB-plannen van het kabinet zijn gepresenteerd en de verantwoordelijkheid die de gemeentes daarin krijgen. Het viel mij op dat minister Bos antwoordde dat als gemeentes buitensporig OZB gaan heffen, dat hij dat zal verrekenen in de algemene uitkering. Nou vertelde hij er niet bij, dat zijn letterlijke woorden, hij vertelde er niet bij wat dan het percentage is, want het Rijk stelt geen percentages meer. Dus dat wordt een hele ingewikkelde discussie straks. Wanneer heeft hij nou te veel? Dus ik zou dat toch ook wel mee gaan nemen als u daarover na gaat denken. Anders schieten we onszelf en onze inwoners echt in allebei onze voeten. Even kijken hoor, ik had nog een vraag, ook aansluitend op meneer Boerman, over de investeringsplan en doorschuiven van kredieten. We hebben daar vorig jaar en het jaar daarvoor geloof ik een nota over gehad, zo'n beetje bij de jaarrekening die we nu, en de jaarstukken die we nu, kort daarna, die we nu nog niet hebben gezien, van het afgelopen jaar. Daar heeft mijn fractie ook vragen gesteld, er zijn ook antwoorden op gekomen. Het college refereert daar steeds aan bepaalde regels die richtlijnen die er zijn en die we steeds even naast ons neerleggen om meer kredieten door te mogen schuiven dan dat we eigenlijk mogen. Zo staat het zo ongeveer in die voorjaarsnota. Ik zou wel eens kennis willen nemen van die richtlijnen. Tot nu toe, er staat niet in wat voor richtlijnen het zijn. Er wordt alleen naar gerefereerd. Ik wil het college vragen om die richtlijnen gewoon eens even op een papiertje te zitten en ons te doen toekomen. Ja, en dan toch, dat zwemwater, dat blijft een hete. Als ik gewoon citeer uit de voorjaarsnota, daar staat pagina 31, programma 13. Breedte sportel, hoofddelen, derde sportel, aanpassing, versering aan de hand van de meest actuele planning, realisatie vanaf 2009, ontbrekende krediet moet nog worden aangevraagd en verwerkt in de investeringsplanning. Volgende streepje, aanpassing, uitbreiding, spectrum, projectuitvoering gekoppeld aan uitvoering, breedteportaal, realisatie vanaf 2010. Denk ik, het zijn twee verschillende uitvoeringen. En als ik dan lees de brief die het college aan de raad heeft gestuurd, waarin zij een aantal persuitingen becommentarieert, dan staat er, de investeringen die zijn gemoeid met het huis van de sport hebben betrekking op twee posten in het investeringsplan. Breedtesportel, hoofddorp, derde sportel en aanpassing uitbreiding spectrum hoofddorp. In het artikel wordt de conclusie getrokken dat er een wijziging in de benaming is doorgevoerd. Het gaat echter om de oorspronkelijke namen zoals deze in het investeringsplan zijn opgenomen. En dan komt het. In de BVR-voorzieningen hebben we al aangegeven dat we het gereserveerde geld voor de aanpassing uitbreiding van spectrum hoofddorp willen betrekken bij het huis van de sport. Dat wijst weer op één uitvoering. Nou, daar raken we echt het spoor bijster. Ik wil daar echt duidelijkheid over bij de voor de voorjaarsnota.
Nou, dan nu nog even meneer Nobel en de rest gaat schriftelijk, dat gaan we dadelijk concluderen. Meneer Nobel.
Nou, één maar even over die OZB. Volgens mij hoeft in ieder geval de minister van Financiën zich geen zorgen te maken over de gemeente Haarlemmermeer, waar het gaat om enorme sprongen in de OZB. Want ik heb u net al gezegd dat het wat ons college betreft geen melkkoe gaat worden. Maar we gaan er wel verstandig mee om. Dus één. Dus dan is het misschien ook duidelijk voor de krant dat het geen 10% wordt of zo, maar dat we gewoon doen wat we zeggen. Twee is, en dat is de andere opmerking, en dat ging over, u heeft gelijk, er staat hier programma 13, aanpassing, uitbreiding, spectrum, hoofdwerk. Dat heeft u gelijk in, alleen we hebben ook in die brief gezet dat wij uit zijn gegaan bij die benamingen van hoe het opgenomen ooit is geweest in de investeringsparagraaf en in de investeringsplannen. Maar ja, volgens mij weet u als geen ander dat het dit college is die wenst toe te werken naar een nieuw breed sportcentrum met zwemwater op een andere locatie. En dat daar nog gedachten over moeten gewonnen worden hoe we daarna met het spectrum omgaan. Volgens mij weet u dat als geen ander. Dus ik begrijp de vraag in die zin dan ook niet. Hij is misschien onhandig opgeschreven. Maar ik ken u ook goed genoeg om te weten dat u intelligent genoeg bent. Dat u weet dat dit college nog steeds bezig is met het ontwikkelen en het bouwen van een breed sportcentrum met zwemwater. Ten zuiden van de, nou moet ik altijd even goed oplopen, Bennebroekenweg zeg maar. Maar als u, bij deze, dat moet het in ieder geval zijn.
Dat is dan geantwoord. Nee, ik geef nu even meneer Koster, die wilde ook nog wat vragen.
Ja, sorry, ik meende te weten de vragen die ik de vorige keer stelde, dat die te maken hadden nog met de eerste termijn. Maar ik heb, neem even voor de, voor, daarom zeg ik, want ik heb behoefte om aan de portefeuillehouder te vragen om met name die inzichtelijkheid over die verandering van die programmabegroting, waarvan nu wordt gezegd van dat komt in oktober. Ja, dat we dat eerder, ik wil dat graag toch eerder hebben. En als het kan, liefst nog voor de zomer, want ik denk dat dat van wezenlijk onderscheid van belang is in de hele discussie. Ik wil graag nog even een opmerking maken over de discussie over de OZB. Het als zou blijken dat je het bovenmate verhoogt, grijpt de minister van Financiën in. Zou dan de keerzijde ook zijn dat als je de OZB verlaagt, dat je dan meer uit het algemene fonds krijgt. Maar dat is misschien meer een practical joke. Dank u wel.
Meneer Nobel, en dan gaan we afsluiten.
Ja, ik kon die grap wel waarderen, maar ik kan u wel vertellen dat dat in ieder geval niet gebeurt. Ik heb gezegd tegen u dat we in ieder geval voor de begroting daaruit moeten zijn gekomen. Hè. Dus gewoon, en ik heb u ook gezegd dat ik het liefst niet naar u toe kom om iets te vragen om een besluit over te nemen. Dat is één, dus dat is een duidelijke boodschap ook naar de organisatie toe, zeg ik maar. En twee is, heb ik u toegezegd, zo snel mogelijk na het zomerreces te komen met de analyse van wat er nou aan de grondslag heeft gelegen. Ik ga niet zeggen voor de zomervakantie, want ik ga u zeggen, dat gaan we dus niet redden. Dus dat vind ik ook niet zinvol om dat te doen. Mocht het eerder zijn, zal ik u informeren. Punt.
Punt. Dan zetten we nu ook een punt. Mocht u niet alle vragen gesteld hebben, nou dan beveel ik u aan om dat nog heel snel, liefst vanavond schriftelijk te doen. Het verslag komt maandag op de mail, daar wordt naar gewerkt en dan dinsdag ligt het op de fractiekamers. Er komt nog een antwoord en ik hoop van het college, maar er zitten nogal wat ambtenaren achter die denk ik meegeschreven hebben. Ik heb het niet helemaal gedaan. Antwoorden voor dinsdagavond graag op de fractiekamers, pagina 26 en 27, jongerencentrum, onvermijdbare uitzettingen, kunstverkiezingen, pagina 17, WSW. En zo zult u er nog wel een paar meer opgeschreven hebben, hoop ik. En dan sluit ik hiermee deze vergadering. Dank u wel.
Nee, deze. Dames en heren, neemt u uw plaats de SVP in. Dan kunnen we beginnen. Dames en heren, hartelijk welkom. Ook de pers. Mensen op de publieke tribune. Ter tafel ligt onder het thema economische ontwikkeling en grondzaken de stukken die betrekking hebben op de evaluatie en de implementatie van het vierde gewas. Daar gaan we dus vanavond over spreken. De oplegnotitie geeft aan dat het onderwerp ter besluitvorming aan de raad zal worden voorgelegd. En die besluitvorming gaat plaatsvinden op donderdag 28 juni tijdens de raadsvergadering. Het woord is nu aan de raadsleden. Wie kan ik het woord geven? Mevrouw Blankers van het CDA, ga uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik moet van tevoren even zeggen dat ik enigszins gehandicapt ben, omdat ik net merkte dat ik mijn bril niet bij me heb. Mijn leesbril, dus ik heb nu van diverse kanten brillen toegeschoven gekregen, maar ik heb de enige goede nog niet kunnen vinden. Maar ik doe mijn best. Dus enige clementie als ik zo, soms iets opnieuw zou moeten zeggen. Goed, dank u wel. Nou, allereerst even over de evaluatie en implementatie van het vierde gewas. Het raadsvoorstel behelst natuurlijk veel meer, want eigenlijk gaat het natuurlijk over het vaststellen van de nieuwe beleidskaders, nieuwe economische dragers, landelijk gebied. Maar het vierde gewas, de evaluatie, is natuurlijk een enorm belangrijk facet. Ja, dankjewel. Even kijken of die...
Mag ik mijn beeld?
Ja, die is het beste. Ja. Dank u wel.
Dat zie ik ook weer.
Ik begin niet opnieuw. Wat betreft de evaluatie...
Staat u goed.
Dank u wel. Nou, nu is het ook, zo is het wel voldoende.
Mevrouw Blankers heeft al een minuut van de spreektijd opgebruikt.
Ja, dat tellen we niet mee, voorzitter. Nee,
daar zijn we hard in.
Ja. Nou, ik denk dat dat iedereen het herkent als ik zeg dat uit de evaluatie heel duidelijk gebleken is dat het vierde gewas erin geslaagd is een grote bijdrage te leveren aan het stimuleren tot en het creëren van nieuwe bedrijfsmogelijkheden voor agrariërs. Maar wat in de optiek van het CDA nog veel belangrijker is, en dat is slechts benoemd als subdoelstelling van het vierde gewas, dat is dat het ook tot een gedragsverandering, een bewustwording en bekendheid tot stand gebracht heeft bij agrariërs, inwoners, instellingen, maar zeker ook bij de gemeente Haarlemmermeer en zeker ook bij raadsleden. En daarnaast heeft het dus ook een bijdrage geleverd aan het opstellen van de beleidskaders voor een innovatieve agrarische sector in Haarlemmermeer. En dat alles weer gericht op de vitaliteit van het platteland. Voorzitter, het vierde gewas is een zeer ambitieus initiatief geweest. En zeker niet in de laatste plaats, omdat we ook een wethouder hebben die daar op een zeer ambitieuze manier aan getrokken heeft. En het is dan ook zo dat de zorg van het CDA is, of de opgave is dan ook om ervoor te zorgen dat ook na beëindiging van het project die ambitie en dat gedachtegoed doorwerkt in de organisatie. Daartoe zijn allerlei aanbevelingen gedaan voor implementatie. En wat het CDA betreft hopen wij dan ook dat het een goede verankering vindt in die organisatie. De zogenaamde landbouwregisseur die daarvoor aangesteld wordt of is, krijgt daarin een zeer belangrijke en veelomvattende plek. En het is dan ook nu, wat betreft het vierde gewas, volgens mij aan de orde dat we zeggen, wat gezaaid is door het vierde gewas, moet ook verder kunnen ontkiemen en geoogst kunnen worden. Het resultaat van het vierde gewas is dat er de gemeente Haarlemmermeer nu de agrarische kansenzone geformuleerd heeft, wat een beleidskader wordt voor dus nieuwe ontwikkelingen. Toch wil ik bij die beleidskaders voor de nieuwe economische dragers van het landelijk gebied een paar opmerkingen maken. Allereerst dat wij zeer tevreden zijn met het feit dat uit alles blijkt dat er gekozen is voor een uitgangspunt ja, mits, in plaats van nee, tenzij. Er moet veel kunnen, mits, tenzij het voldoet aan hetgene wat er daarover staat. Gekozen is voor die themazones die de sfeer en het eigen gezicht van het gebied weergeven. En daarmee geven ze richting aan de inrichting en ontwikkelingsmogelijkheden. Ze geven op hoofdlijnen aan waar economische dragers ingezet worden, kunnen worden. Ik denk dat dat een prima uitgangspunt is en een indicatie geeft van wat wel en niet kan. Enige onduidelijkheid is, vinden wij wel, de zone voor omkeerbare activiteiten. De casusbeschrijving die bij alle stukken zat, geeft daar ook niet echt duidelijkheid in. We snappen het wel dat die zone zo genoemd is. Het is het gebied waar nog van alles in de toekomst staat te gebeuren, waar we nu nog niet precies weten wat er daar moet gebeuren. Ik zeg, dit geeft een indicatie voor wat zou kunnen gebeuren, want u heeft ervoor gekozen, het college, om geen positieve of negatieve lijst van voor nieuwe economische dragers per themazone te presenteren. Nou, uitgangspunt is dat het landschap met zijn mogelijkheden en beperkingen alle economische en overige activiteiten in beginsel zijn toegestaan. En dan lijkt het een beetje alsof de sky the limit is. En daar valt wel wat voor te zeggen, omdat je verwacht dat hiermee agrarische ondernemers de mogelijkheden maximaal kunnen benutten om met innovatieve ideeën te komen. Maar kan dit ook niet snel leiden tot al te grote verwachtingen en teleurstellingen achteraf als blijkt dat een gewenste activiteit toch niet past en niet mogelijk is? Want er is wel een toetsingsmodel nu, wat je moet doorlopen, wil je kunnen zien of jouw activiteit ook wel past. Maar die gaat, dan kom je op een moment ook de randvoorwaarden tegen waaraan het een en ander moet voldoen. En die randvoorwaarden die zijn soms zo geformuleerd dat ze toch wel wat onduidelijkheid laten. En om als een goed inhoudelijk toetsingskader te dienen. Ik geef even een voorbeeld. Het toetsingskader, de randvoorwaarden, de schaal van de activiteit. Daarin wordt uitgegaan van activiteiten die de schaal van kleinschaligheid doorstaan. Maar wat wordt nou verstaan onder kleinschaligheid? Wanneer is een nieuwe ontwikkeling kleinschalig? Is dit nou ruimtelijk bedoeld of is het bedrijfseconomisch kleinschaligheid? Of
bijvoorbeeld, mevrouw Blankers, uw laatste minuut spreektijd is ingegaan.
Nou, goed, prima. Maar even afmaken dan. Een ander is bijvoorbeeld over versterken van ruimtelijke kwaliteit. U heeft het daarover bij ruimte voor ruimteregeling. En wat versta je nou eigenlijk onder die versterking van die ruimtelijke kwaliteit? Kortom, wat volgens het CDA ontbreekt, is een instantie die beoordeelt of verzoeken met betrekking tot nieuwe economische dragers passen in het beleid dat nu geformuleerd is. En waarbinnen nog veel verschillende interpretaties van de randvoorwaarden mogelijk zijn. Dat kan de landbouwregisseur niet alleen. Het CDA stelt voor om serieus te kijken naar het voorstel van Bureau de Vogel om de bestaande agrarische beoordelingscommissie, de stichting ABC, waarin ook de agrarische sector is vertegenwoordigd, daarbij in te schakelen. Die kan dan van advies dienen of een initiatief wel past. Een ander punt is nog dat dat er een aanbeveling is om een beeldkwaliteitsplan te maken. Voorzitter.
Mevrouw Steffens.
Mag ik een vraag ter verduidelijking stellen aan mevrouw Blankers? Stelt zij voor dat deze stichting ABC deze toetsing doet voor het plan wordt ingediend of bij de beoordeling van het plan als zodanig als het is ingediend bij de gemeente?
Ik bedoel als het plan ingediend is als zodanig bij de gemeente. Ja, samen met gemeentelijke instanties de toetsing doet. Ja.
Doet u afronden, mevrouw Blankers?
Ja. Er wordt gesproken in het onderzoek dat er handig zou zijn als er een beeldkwaliteitsplan was waarop zeg maar nieuwe ontwikkelingen getoetst zouden kunnen worden. Dat zou ook de toetsing inhoudelijk transparant maken. In onze optiek is die er niet. Alleen wat er wel staat is de belevingswaarde van het erf. En dat is volgens ons te weinig. Tot slot zou ik dan even nog willen zeggen dat als wij nu zien tot welke goede initiatieven de agrariërs nu zijn gekomen, met steun en een steuntje van de gemeente, dan zouden wij toch willen voorstellen om te kijken of het niet mogelijk is toch nog een soort ontwikkelfonds in het leven te roepen, wat kan dienen ter ondersteuning van nieuwe initiatieven. Uitsluitend bedoeld om een plan te maken en daarna zal de ondernemer verder zijn op eigen kracht verder moeten en op zoek moeten gaan naar andere subsidies. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Blankers. Onder ons is meneer Bos. Meneer Bos heeft vandaag de eerste frambozen geoogst. Het is geen nieuwe haring, maar het zijn de frambozen. En meneer Bos wil een schaal met frambozen. van Bozen even rond laten gaan. Dan kunt u daarvan proeven. Van lekkere dingen die op de Haarlemmermeerse grond zijn verbouwd. En dan geef ik nu verder het woord aan meneer De Ruiter van GroenLinks. Ga u gang.
Meneer de voorzitter, voor ons ligt een stuk waar de afgelopen 2 jaar veel inspanning is aangepleegd. We moeten instemmen met de verantwoording en de reacties op het concept van de nieuwe economische dragers en vaststellen van beleidskaders voor de nieuwe economische dragers. En we bespreken de evaluatie van het vierde gewas met voorstellen tot implementatie. Voor GroenLinks is van belang een aantal punten, met name ook de verbinding die bestand kan komen tussen stad en platteland. Daarnaast ook het instand houden van een vitaal platteland, waarbij open landschappen, vooral in agrarische kerngebieden in het noorden en zuiden van de polder, nu heet het de zone agrarische innovatie, van belang zijn. De overblijvende agrarische ondernemers zullen zelf een toekomst kunnen bepalen, maar de gemeente moet een duidelijke faciliterende rol daarbij geven. En de agrarische ondernemer, dat is een goede en goedkope landschapsbeheerder die ook ingezet kan worden bij beheer en onderhoud van de recreatieve gebieden die we in onze gemeente hebben en die we nog zullen krijgen. Evaluatie van het vierde gewas. Mevrouw Blankers heeft daar al het een en ander over gezegd. Ik heb met name met interesse ook het SGBO-rapport gelezen. Bij deze wil GroenLinks ook dank zeggen naar de betrokkenen, de pioniers, de Agrarische Natuurvereniging, meer boeren, maar ook de indieners van kansrijke projecten en misschien ook de indieners van de niet gekozen projecten, om in ieder geval elkaar te stimuleren met mogelijkheden die er liggen. Een enthousiaste portefeuillehouder en ondersteunende ambtenaren. Zaaien en oogsten was het adagium, maar daartussen zit werken. En dat gaat wel eens moeilijk, dat gaat wel eens fout. Je kan zelfs wel eens een oogst krijgen die niet helemaal lukt. Met andere woorden, de verwachtingen kunnen hoog zijn, maar je kan in allerlei projecten, initiatieven toch teleurgesteld worden. Teleurgesteld worden in de voortgang, teleurgesteld worden in het uiteindelijk resultaat en misschien zelfs in een nee. Maar dan komt er een nieuw jaar. En ik ga er met name naar de aanbevelingen en de verbeterpunten die in het SGBO-rapport en ook in het raadsvoorstel staan. Het gedachtegoed moet worden verankerd in de gemeenteorganisatie. En er wordt verwezen naar het focus klantmodel. Vorming overlegplatform vitaal platteland. Ik wil portefeuillehouder vragen of dit een voortzetting is van een bestaande situatie of dat dit iets nieuws wordt. En de externe communicatie met de agrarische sector moet gecontinueerd en verbeterd worden. GroenLinks wil vooral aandacht vragen voor de opmerkingen die er staan ten aanzien van de gemeentelijke ondersteuning bij initiatieven. Verwachtingen zijn vaak hoog, maar men moet vaak lang wachten voordat er een antwoord is en dat kan ook teleurstellingen geven. Dan een aantal projecten en initiatieven zoals de buurderij en het beheer en onderhoud in recreatiegebieden door de agrarisch vindt GroenLinks belangrijk en moet gefaciliteerd worden. Misschien kan de portefeuillehouder in dit verband ook iets nader ingaan op hetgeen hij gezegd heeft in de Noordvleugelconferentie, ten aanzien van het metropolitaan landschap, waarbij hij ook de agrarische sector wil betrekken. Dan de beleidskaders, economische dragers. GroenLinks kan zich het algemeen vinden in de themazones, de uitgangspunten en de randvoorwaarden. Toch hebben we een aantal vragen. De themazonekaart is volgend op de ontwikkelingen in het kader van de gebiedsuitwerking. LVO zegt dat agrariërs kunnen worden beperkt in de transformatiezone en de gebiedsuitwerking zelf kan lang duren. Hoe denkt de portefeuillehouder de volwaardige ontwikkeling van de agrarische bedrijven,
meneer De Ruiter, uw laatste minuut is ingegaan,
te garanderen? Ik zal haast maken. Dan in de themazone recreatie. Komen wij niet tegen. Hierin zal vaak ook bij de aanvragen verzoek zijn voor een horecafunctie. Er staat weinig in de ruimtelijke ordening en de rechtszaken van BEM zijn talrijk en ongewis. Is de nota ondersteunende horeca nog toereikend? Wanneer komt een nota aangepast horecabeleid? Belangrijk om bij initiatieven direct aan te geven welke kans en welke beperkingen er zijn. Dan groenbeheer, onderhoud door agrariërs.
Waarom is Staatsbosbeheer afgehaakt bij de pilots? Juist in het zuiden van de polder is dit een belangrijke speler. Verspreiden van glas.
Wilt u afronden, meneer De Ruiter?
Verspreiden van glas. GroenLinks juicht de ruimte voor ruimteregeling toe om ter verbetering van het landschap. En dan nog de erfbeplanting. Bij de vorige raadssessie op 3/11/2005 heeft GroenLinks daarna gevraagd. We zijn blij dat dit bij nieuwe initiatieven wordt meegenomen. Maar hoe wil de portefeuillehouder stimuleren bij de bestaande agrariërs? Dan het...
Dat was het, meneer De Ruiter.
Dan heb ik nog één suggestie. We kennen vele prijzen in de Haarlemmermeer. Misschien zou het te overwegen zijn om ook een landschapsprijs in te vullen. Die jaarlijks wordt uitgekeerd aan mensen die met bijzondere initiatieven komen ter verbetering van het landschap.
Dank u wel. Mevrouw Boy van de Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Ook de Partij van de Arbeid is erg verheugd met de nota zoals die hiervoor ligt. Zoals wij ook al verheugd waren over het initiatief Vierde Gewas, ambitieus en kansenscheppend. De nota verwoordt duidelijke kaders die kansen creëren en ik vond het een erg mooie term die de verrommeling tegengaat. Maar die er daarbij ook voor zorg draagt dat de agrarische sector, en voor velen is dat agrarisch erfgoed, voor Haarlemmermeer behouden kan blijven. En dat is voor ons toch wel een van de... mooiste uitkomsten uit deze nota. Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet verwoorden, maar u begrijpt mij vast wel. Veel van de vragen die hier gesteld zijn, hebben wij ook staan. Onder andere naar de zonering, naar het toekomstige ruimtebeleid. Wat als het ruimtelijk beleid wijzigt, wat gaan we dan doen met de ontwikkelingen die al in die zones plaatsvinden. Ook de omkeerbare activiteiten heb ik een aantal vraagtekens achter staan. Misschien kan de wethouder, de portefeuillehouder toelichten. Wat er gebeurt als ze inderdaad niet meer omkeerbaar zijn of onomkeerbaar, hoe u het noemen wil. Ook wij zijn benieuwd naar de implementatie van deze nota en ook benieuwd naar wie nu die aanvragen gaat beoordelen, want dat lijkt ons een hele klus. Hoe de uitwerking moet gaan worden van die aanvragen. En daarom zouden wij niet alleen pas over 2 jaar willen evalueren, maar het lijkt het ons wel bevorderlijk om bijvoorbeeld over 1 jaar door middel van een voortgangsrapportage op de hoogte te worden gesteld van de ontwikkelingen in de uitvoering van deze nota. En hier willen we het even bij laten.
Dank u wel, mevrouw Steffens van Leefbare Meerhap.
Ja, dank u, voorzitter. Als de publieke belangstelling een graadmeter zou zijn voor het draagvlak van deze nota, dan denk ik dat de hoge verwachtingen waar ook het CDA het over had, in ieder geval wat dat betreft, zijn waargemaakt. En daar mag de portefeuillehouder denk ik trots op zijn. Zijn inspanningen, de inspanningen van het college en iedereen die daaraan heeft meegewerkt, hebben geleid tot het voorstel wat hier ligt. En zonder in herhaling te vervallen, de doelen van het vierde gewas zijn gerealiseerd. De vitaliteit van het platteland moeten we verder gaan vormgeven. En zoals ook mevrouw Blankers al aangaf, het subdoel wat geformuleerd is als subdoel vanuit de gemeente is eigenlijk een heel belangrijk doel. Namelijk de bewustwording en de gedragsverandering. En zij heeft daar de woorden over gezegd die ook de mijne hadden kunnen zijn. Ik denk dat Leefbaar Haarlemmerhap wat dat betreft kan aansluiten bij iedereen die zegt dat alle mogelijkheden moeten worden benut om kansen te creëren en innovatie te bewerkstelligen. Die via het vierde gewas als project wat door hun zo is ingezet. En dat moeten we ook vasthouden. Voorzitter, de beleidskaders zijn hier als toetsingsmodel neergelegd. En wij denken dat dat een juiste werkwijze is. Ik vind het overigens interessant. En daarom stelde ik net even die vraag ter verduidelijking aan het CDA. Om met mijn fractie te bespreken of het verstandig is om inderdaad voor die hele toetsing toch een extra inzet van die stichting als adviseur, Stichting ABC, als adviseur te overwegen. Dus ik wil het CDA daarin antwoorden dat ik daarover met mijn fractie in ieder geval even wil praten. Ik zou wel iets willen zeggen over een aantal zaken die specifiek in de nota genoemd worden. En om te beginnen iets over handhaving. Daar waar staat, en in pagina 3 staat daar een stukje over, dat je met een helder en duidelijk beleid sneller kan inspelen op verzoeken om functieverandering en beter kunt handhaven. Dat is natuurlijk een waarheid als een koe. Mijn partij zou dan wel voorstander zijn van een toch nog meer voortvarend beleid daar waar het gaat om de actualisatie van bestemmingsplannen, zodat we ook een toetsingskader hebben wat ons ruimtelijk de mogelijkheden biedt om dingen mogelijk te maken. En dan zou die ordentelijke procedure die daar dan gevoerd zou moeten worden, wat ons betreft de voorkeur hebben boven allerlei ingrepen die wij naast een ordentelijke procedure kunnen doen, omdat het wel belangrijk is dat zaken gerealiseerd gaan worden. De themazones zoals ze er staan, daar hebben wij een vergelijkbare vraag, en ik heb de Partij van de Arbeid erover gehoord, ook het CDA, met betrekking tot de onduidelijkheid die er is over die zone die de omkeerbare situaties in zich heeft. Want daar kun je, als je visueel ingesteld bent, hele interessante plaatjes voor bedenken in je hoofd. En dat heb ik maar niet gedaan. Maar ik zou daar wel wat meer duidelijkheid over willen krijgen van de portefeuillehouder. En ik wil hem ook de volgende vraag stellen. Daar waar wij nu deze zones vaststellen, want dat vraagt u ons, ben ik heel benieuwd of daar niet mee... Of we daar niet tegelijkertijd impliciete besluiten doornemen voor bijvoorbeeld de strook tussen de oude en de nieuwe Bennebroekenweg. Als ik uw kaartje bekijk, dan valt die zone in het grijze vlak. Nou, vraag me even niet hoe het precies heet. Maar dat was volgens mij die stedelijke ondersteuningsstrook. En nou hebben we niet al te lang geleden een aantal discussies gehad over waar ons termencomplex zou moeten komen. En ik zou het niet prettig vinden als we door het vaststellen van dit programma ineens met elkaar besloten hebben dat het termenproject precies in deze strook gerealiseerd moet worden. Want van de portefeuillehouder ruimtelijke ordening hebben we begrepen dat we daar eerst nog met elkaar over gaan praten. En wij gaan ervan uit dat dat ook zo zal zijn. Er zijn wat vragen gesteld door GroenLinks en de Partij van de Arbeid heeft zich daar ook bij aangesloten. Daar zou ik graag de antwoorden van horen. Ik zou als laatste nog willen meegeven dat het ontwikkelfonds voor de ondersteuning van planvorming, zoals ik dat maar een beetje heb opgeschreven, dat ik daar nog iets meer over wil weten om te kunnen beoordelen of dat nou een goed idee is of dat we dan misschien toch te veel op de stoel gaan zitten van de agrariër en zijn organisaties waar dit wellicht zou moeten plaatsvinden. Maar dat is wel de moeite van het discussiëren waard. Dank u, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Steffens. De heer Koster van de VVD, ga uw gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het mogen duidelijk zijn dat ook de VVD verheugd is met de uitkomsten van deze evaluatie en de implementatie. Dat is de verdienste van de sector, maar het is ook denk ik de verdienste van de portefeuillehouder. Wanneer de agrarische sector zijn traditionele bedrijfsvoering in gevaar ziet komen, dan komt ook de primaire inkomstenstroom van deze sector in gevaar. Immers, ook agrariërs zijn als ondernemers bezig om een voldoende inkomen te genereren. En dan is het belangrijk dat je de keuze met de sector de kans biedt om daar waar de traditionele inkomstenstromen wegvallen, dat je probeert dat zij de kans krijgen om die proberen op te vullen. En ik zal dat proberen met een voorbeeld aan te geven, omdat me dat zelf heel erg heeft aangesproken. Toen wij vorig jaar op het raadsuitje een zorgboerderij bezochten, werden we daar geconfronteerd met een film in een schuur. We zaten allemaal op hooibalen. En ik herinner mij de stilte toen die film was afgelopen. En dat heb ik geïnterpreteerd als wij waren onder de indruk van wat daar mogelijk was. En het kost relatief weinig, maar het levert veel op. En ik zou eigenlijk willen vragen of het niet eens handig zou zijn om te kijken of we bijvoorbeeld de basisscholen daar wat meer kennis van zouden kunnen laten nemen. Omdat ik denk dat de basisscholen op zich vrij veel afstand hebben van wat er in die agrarische sector gebeurt. En misschien moeten we dat, daar waar we die sector nog steeds hebben, proberen om dus daar wat meer aandacht aan te besteden.
Ja, mevrouw Steffens.
Meneer Koster, zou dat nou niet een heel mooi plan zijn om dat eens mee te nemen in de ontwikkeling van die sessie die net hierboven is afgerond over het Natuur- en Milieucentrum?
Nou, daar was ik niet bij. Maar
nee, ik ook niet, maar daar krijg je zomaar een ingeving.
Nee, maar goed,
mevrouw Blankers wil ook even wat zeggen, maar een korte vraag.
Nou, daaraan vullend denk ik dat die initiatieven zijn er dus al. Hè. Er zijn al agrariërs die juist, denk aan Boer Bos, waar je net de frambozen van had, die alle educatieve activiteiten, maar er zijn ongetwijfeld veel meer bij de sector leveren aan meer ideeën over.
Maar
dus ten behoeve van het onderwijs.
Nee, begrijp ik, maar zoals u het stelt, komt het initiatief bij de agrarische sector vandaan. En ik denk dat het belangrijk zou zijn als het initiatief bij de scholen komt te liggen. En dat wij vanuit de gemeente, de portefeuillehouder is ook verantwoordelijk voor het jeugdbeleid, mogelijkerwijs
daar wat aandacht aan zou kunnen besteden.
Dan wil ik me toch even aansluiten bij mevrouw Steffens. Net is het voorstel geweest natuur, milieu en educatiecentrum. Dat lijkt me een hele mooie insteek om dit soort opdrachten aan dat centrum te geven. Ja.
Goed. Nogmaals, ik was niet bij die sessie, dus ik kan daar nu niet over oordelen. Ik geef het alleen maar als gedachte mee.
De heer Koster zet zijn betoog voort.
Dank u wel, voorzitter. Zoals ook het CDA aangaf, juist de methodiek van ja, mits, daarmee geef je een agrariër of een betrokkenen heel erg veel ruimte, is een goede opstap om daar, dat je daarmee de creativiteit en de innovativiteit prikkelt. En als je daar de juiste kaders bij hebt, dan hou je het ook nog goed beheersbaar. Ik zal proberen af te ronden, voorzitter. Er is al eerder gezegd, na het zaaien komt het oogsten. Maar daar heb ik niet erg veel verstand van, de agrarische sector, maar daar zit wel onderhoud tussen. Want anders gaat je opbrengst omlaag. En dat snap ik weer wel. Dus we zien het vierde gewas dan ook als een positieve bijdrage van de sector bij de dynamische gemeente. Want dat wij een dynamische gemeente zijn en zullen blijven, dat is wel duidelijk. En ik ben blij dat de sector daar in ieder geval een belangrijke rol in gaat spelen. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Hekstra van ChristenUnie SGP. Ga er gang.
Dank u, voorzitter. Het is gewenst een sturend ruimtelijk beleid te ontwikkelen. Dat de agrariërs die met een schaalvergroting en intensivering willen blijven boeren, de ruimte geeft. Bepaalde mogelijkheden voor andere bedrijfsvormen stimuleert. En ongewenste bedrijfsvormen daadwerkelijk weert. Dat staat in de inleiding. En dat kan ik op zich best wel onderschrijven. Waar het niet dat ik met het punt van ongewenste bedrijfsvormen je twee kanten op kunt. Voor wie is het ongewenst? Het kan zijn dat als je uitgaat dat iemand een economisch rendabel bedrijf heeft, dat je zegt van oké, dan hoef je op zich niet naar een andere ontwikkeling. Maar stel dat je nou voor een deel onteigend bent, dan moet je wel een andere ontwikkeling ingaan om economisch het hoofd boven water te houden. Dus dan ben je min of meer gedwongen wat te doen. En dan is het wel heel van groot belang dat de gemeente bij nieuwe initiatieven vlot op met antwoorden komt, dat het niet geen jaren gaat duren. En daarom ben ik het ook heel helemaal eens met deze nota om tot een duidelijke beleidskaders te komen, zodanig dat met een helder duidelijk beleid sneller kan worden ingespeeld op deze ontwikkelingen van functieveranderingen. Maar ik wil de wethouder nog eens even vragen van, kunnen die processen sneller dan dat het in het verleden is geweest? Heeft u daar al ideeën over hoe dat zou kunnen in de organisatie? Zijn er specifieke remmende elementen waardoor dat tot nu toe niet zo altijd gelukt is? Met betrekking tot die handhaving, er staat dat dankzij dit duidelijke beleid ook beter gehandhaafd kan worden. Mevrouw Steffens van Water die had het er al even over. Volgens mij kan er op dit moment op basis van de bestemmingsplannen ook gehandhaafd worden. Wat is dan nu het verschil? Dat waren mijn vragen, voorzitter.
Dank u wel. Ik kijk even naar meneer Majeu van de SP. Wilt u nog wat zeggen?
Twee zinnetjes. Dat wij erg ingekomen zijn met deze nota en dat we erg graag zouden zien dat dit project gewoon wordt voortgezet. Dank u wel.
Dank u wel. Ons nu het woord aan de portefeuillehouder. De heer Van Dijk, ga uw gang.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Dank voor alle complimenten. Zeker ook op zijn plaats om de complimenten naar het aanwezige publiek door te sluizen zoals terecht is gememoreerd. Is het een lange periode van hele intensieve en goede samenwerking geweest. Ik loop even het rijtje af, zijn een paar vragen gesteld. Het CDA zegt zorg voor ambitie, ik deel dat. Ik denk dat we komen uit een periode waarbij we toch mogen spreken van enige verwaarlozing, denk ik, in die zin dat we als gemeente heel nadrukkelijk op zoek waren ook naar hoe gaan we met de veranderde agrarische sector om, waarbij we naar vergroten, verbreden en vernieuwen kijken. De drie punten zoals ze ook in de noten zijn genoemd. En ik deel dus met u ook de zorg dat we moeten zorgen dat die implementatie in de organisatie heel erg van belang is. Nou, zoals je heeft kunnen lezen in de nota, doen we er ook voorstellen voor, conform het reorganisatiemodel zoals we dat hebben doorgevoerd. En eigenlijk, zal ik u willen zeggen, zou ik willen dat we minder aandacht aan het project zouden moeten geven, want het zou nu eigenlijk standaard in de organisatie goed moeten gaan draaien. En dat is eigenlijk waarom het ook een subdoelstelling is. Het vierde gewas was niet in eerste instantie bedoeld om, excuses, een gemeentelijk, alleen een gemeenteproject te laten zijn. Daarom was het een subdoelstelling.
om ook aan gedragsbeïnvloeding te doen. Maar natuurlijk, als u kijkt naar de gemeente, dan deel ik de mening dat voor een heel belangrijk deel de gedragsbeïnvloeding binnen de gemeente een belangrijk uitgangspunt en een trigger was van het hele project. Dat betekent dus dat aan mijn idee met de voorstellen zoals we ze in de nota hebben gedaan om te komen tot een plattelandsregisseur een heel belangrijk invulling wordt gegeven aan zeg maar een stukje continuïteit. En ik wat dat betreft een voorschotje op de vragen die gesteld zijn over de voortgang. Wij hebben gezegd het is goed om na 2 jaar te evalueren. Maar het kan natuurlijk helemaal geen kwaad om na een jaar ook een voortgangsrapportage te maken om te kijken.
Meneer de Ruiter, wil u interromperen?
Meneer de voorzitter, er wordt een paar keer gesproken, ook door mevrouw Blankens van het CDA, nu ook door de portefeuillehouder, over de plattelandsregisseur. Mij is een beetje onbekend wat dat inhoudt. Misschien kan de portefeuillehouder dat wat nader toelichten.
De portefeuillehouder. Mevrouw Blankens?
Ja, bij mij is ook enige onduidelijkheid, omdat volgens mij in het voorstel staat een landbouwregisseur. Maar ik vind het woord plattelandsregisseur eigenlijk wel een heel mooi woord. Als u dat,
wethouder.
Als dat hetzelfde is.
Daar heb ik patent op aangevraagd op die naam. Dus vandaar dat hij niet gebruikt is, denk ik, in de nota. Het is conform het publieksmodel bij afdeling publieke dienstverlening een persoon die zeg maar aanspreekpunt wordt voor dergelijke cases. Dus op het moment dat een agrariër zich meldt met een zeg maar een innovatief idee of een plan, dan is er dus één case manager die daarvoor verantwoordelijk is en die dus ook zorgt. En dan kom ik gelijk ook bij hoe ga je dat nou in de organisatie borgen dat dat goed wordt aangepakt. Die dus ook zorgt dat de verschillende disciplines in het bedrijf zich ermee bezighouden. Overigens, dat wordt ook en hoort ook gedaan te worden voor iedere ondernemer die een plan indient voor zijn of haar bedrijf. Dus wat dat betreft denk ik een belangrijke schakelfunctie. Zeker omdat we weten dat we hier natuurlijk toch bezig zijn met een traject. En waarbij we hopen dat juist ook heel veel agrariërs door zullen gaan met het indienen van innovatieve projecten. Er zijn een paar vragen gesteld over de omkeerbaarheid van activiteiten in een bepaalde zonering. Wellicht dat ik die in één keer kan meenemen. Zoals u heeft begrepen is dit volgend op het beleid wat bestaat of het beleid wat er aan zit te komen. U heeft het ook in de nota kunnen lezen. En dit gebied wat wij als omkeerbaar hebben benoemd, is dus een gebied waarover nog geen duidelijkheid bestaat. En dat betekent dus op het moment dat je nu verwachtingen wekt bij ondernemers die met een plan komen en je weet dat je binnen een paar jaar een ander besluit zou kunnen nemen, dan lijkt dat zeer onverstandig. Want net als bij iedere ondernemer die een niet omkeerbare ontwikkeling heeft en je zal als gemeente besluiten dat wat anders te willen, dan zul je dat ordentelijk terug moeten draaien. En dat betekent dat je iemand schadeloos moet stellen. In een gebied waar je op dit moment als gemeente weet dat je nog ontzettend veel ontwikkelingen te wachten staan, hebben wij gemeend om dat gebied dan ook op die wijze zeg maar te benoemen. Vandaar dat het een wat wazig gebied is. Betekent niet dat we zeggen u mag niks, maar het zal heel erg maatwerk zijn en je zult iedere casus aan zich moeten beoordelen het gebied of het te handhaven is. Of het ook uitvoerbaar is. Er zijn een aantal randvoorwaarden opgenomen. Het CDA heeft er vragen over gesteld. En ook over zeg maar de kleinschaligheid. En de ABC-commissie is naar voren gekomen. Ik ben daar geen voorstander van. De ABC-commissie, dat is eigenlijk een commissie die heeft agrarische expertise. Maar het is heel wat anders als je wil gaan beoordelen op ruimtelijke inpassing. Op landschapskenmerken. En nu heeft de randvoorwaarden onder dat was overigens een foutje in de nota, dat is 3.4, maar dat heeft u denk ik allemaal gevonden. Daar staan de randvoorwaarden die wij hebben genoemd waaraan dergelijke ontwikkelingen moeten voldoen. En dan zult u zien dat er heel veel meer toetsingsmomenten zijn, waterhuishouding, et cetera, die bepalend zijn of je een dergelijke ontwikkeling wilt toestaan. En daar kijkt de ABC-commissie niet naar. Dus dat zou in ieder geval, wat mij betreft, alleen nog maar weer een extra schakel betekenen, wellicht ook bureaucratie. Wij stellen voor om toch, uitgaande van de organisatie zoals we nu hebben, en zoals bij ieder plan wat getoetst wordt in dit bedrijf, het te doen op de manier zoals wij voorstellen. Dat betekent dat de plattelandregisseur als zeg maar een soort accountmanager het plan in het inbrengt en probeert zo snel mogelijk uitsluitsel te geven aan de indiener of het binnen de randvoorwaarden en de zonering die wij hebben benoemd past. Ik zie de
mevrouw Blankers.
Ja, ik zou heel even graag toch op dit punt even door willen gaan. Omdat ik, u heeft wel gelijk dat u zegt, er zijn veel meer randvoorwaarden waar getoetst moet worden. Maar binnen die randvoorwaarden zitten heel duidelijk
hele ruime marges, onduidelijkheden. Dat vraagt om interpretatie van bepaalde zaken. En voor het agrarische deel, want het is veel meer, zegt hij ook, dan het agrarische, maar juist voor dat deel zou je zo'n ABC-commissie denk ik heel erg goed kunnen gebruiken, juist ter ondersteuning van de toetsing, zeg maar, van alle instanties binnen het raad, binnen het gemeentehuis.
Ja, maar ik denk toch dat we daar dan iets van mening verschillen, want ik denk dat u dan de ABC-commissie te breed interpreteert. Die kan niet op die punten beslissen. Het gaat er juist om, juist bij het vierde gewas willen we dingen toestaan die voorheen niet konden. Dat was het probleem, want meneer Hekstra vroeg er ook om van waarom heeft u in het verleden zeg maar minder gehandhaafd. Op de basis van het huidige bestemmingsplan agrarisch gebied kan er dus helemaal niets. We willen dus nu iets gaan toestaan. En het is toch wat anders of je bijvoorbeeld een tweede bedrijfswoning bij een glastuinbouw gaat toetsen. Of dat je bezig bent met andere activiteiten toe te staan in een agrarisch gebied. Bijvoorbeeld in een bestaande agrarische bebouwing. Dus wij denken dat juist door de aanpak die we hier neerleggen. Dat in het bedrijf met de randvoorwaarden die we geven. Het zal altijd maatwerk zijn.
Maar dat geldt dan dus ook omgekeerd. Ik bedoel, diezelfde ambtenaar die ik na aanneem zeer ter zake kundig is, kon wel eens helemaal geen verstand hebben van agrarische zaken en wat innovatief is op dat gebied. Dus ook andersom geldt dat. Dus hoe gaat die betreffende ambtenaar die verstand heeft van ruimte en allerlei dat soort dingen de innovatieve ideeën dan beoordelen als daar geen andere ruimte bij nodig is dan die al voorhanden is, om het zo maar even te stellen?
Nou, ik probeer uw vraag te interpreteren, maar met iedere beleidsregel die je schrijft, waar ook in Nederland, is altijd interpretatieruimte. Er bestaan geen beleidsregels die zo fijnmazig zijn, nou ja, ze zijn misschien wel te bedenken, maar er zal altijd een afweging gemaakt moeten worden. In deze sector is het extra gevoelig, omdat je praat over het landschap waar je niet zomaar nieuwe dingen wil toestaan. En toch wil je daarbinnen een creatief en innovatief proces op gang brengen. De toetsing intern, u zult begrijpen dat de ambtenaren worden met heel veel verschillende zaken geconfronteerd. Juist daarom is deze nota bedoeld om op basis van de randvoorwaarden tot een goede toetsing te komen. Dan kun je natuurlijk altijd, net als bij ieder plan, bijvoorbeeld van mening verschillen. Maar daar zijn er ook weer andere methodieken voor om daar met de ondernemer en de gemeente dan wellicht uit te komen. Mevrouw Steffens?
Kan de wethouder aangeven of hij er dan bezwaar tegen zou hebben als iemand vanuit die stichting als adviseur optreedt? Want dat heb ik mevrouw Blankers horen zeggen. Niet dat zij de toetsing overnemen, maar dat zij als adviseur zouden kunnen dienen in dat proces.
Nou ja, kijk, iedereen die ertoe kan bijdragen om zeg maar datgene wat wij hier uiteindelijk gaan besluiten te verbeteren, daar kan ik niet op tegen zijn. Waar ik in ieder geval niet voor zou zijn, is dat je een dwingende toets bij de ABC-commissie neerlegt, omdat ik denk dat in dit geval dat er niet toe bijdraagt dat precies dat besluit wordt genomen waar wij op zitten te wachten. Want de vernieuwing zit nou juist en de ruimte moet nou juist gezocht worden in die andere elementen. Maar wellicht dat we in ieder geval met elkaar kunnen kijken in hoeverre je daar een soort van adviesfunctie of iets dergelijks zou kunnen neerleggen. Maar nogmaals, dat moeten we dan even uitzoeken hoe dat past ook in het kader van de ABC-commissie. Ik ga door. Ja, er is ook gesproken over...
Meneer Koster? Ja, misschien ter verduidelijking. Ik kan mij voorstellen dat als iemand een voorstel indient, dat de ambtenaar die dat moet toetsen ook niet alle wijsheid in pacht heeft en dat hij dan per definitie op zoek gaat naar specialisten op de verschillende gebieden. En of dat nou agrarisch is of ruimtelijk of whatever. Dus ik denk dat daarmee, voor mij zou dat een automatisme zijn. Maar goed, misschien...
Nou, misschien meneer de voorzitter daar nog even mag reageren. Dat is lijkt mij ook een automatisme. Want het is natuurlijk zo, even los van de agrarische sector, dat we op meer gebieden in deze gemeente aanvragen krijgen. Waar je in eerste instantie natuurlijk als gemeente niet direct expertise in hebt. En dan zul je moeten laten adviseren. Maar ik denk in ieder geval voor het proces zoals het hier ligt, dat met de beschreven procedure, op het moment dat er zich een situatie voordoet waarbij de gemeente gebrek aan kennis heeft, we per definitie denk ik moeten zorgen. En daar is de plattelandsregisseur absoluut geschikt om te bepalen of die of zij of hij het idee heeft dat er op een goede wijze is getoetst. Dan ga ik even door naar
Nou, we hebben het gehad over die evaluatie. Wat mij betreft goed om een voortgangsrapportage bijvoorbeeld na 1 jaar op te starten. Er is gesproken bij GroenLinks vragen gesteld over de overlegstructuur. Zoals u weet heb ik een regulier overleg met LTO in Haarlemmermeer. En het voorstel is om in ieder geval het overleg uit te breiden ook met de meerboeren. Zodat je eigenlijk gezamenlijk als het ware zaken bespreekt, maar ook bewaakt. Hè? Want ik denk dat daar ook een heel belangrijke functie ligt van het overleg om te kijken of datgene wat je elkaar hebt afgesproken, of dat ook zeg maar bewaarheid wordt en wordt uitgevoerd. Dus wat dat betreft proberen wij om het overleg zo constructief mogelijk te maken. En ik denk dat we dat met dat betreft met dit overleg ook een stukje continuïteit in kunnen bouwen voor de afspraken die we hebben gemaakt. U had een vraag over het metropolitaan landschap. Nou, eigenlijk kunt u dat heel simpel zien. Dat is alles wat wij hier eigenlijk doen. Namelijk het verbreden, het vernieuwen, het vergroten van de agrarische sector. Inbrengen in dat metropolitaan landschap. En het gaat hier dan natuurlijk met name over de groene invulling. En de waarde ervan. Want dat was met name de scope van de zesde Noordvleugel. Ondersteunende horeca is absoluut voldoende. Het is natuurlijk wel zo dat je het moet regelen. Op het moment dat ondersteunende horeca wordt aangevraagd, dan zul je daar een vrijstellingsprocedure voor moeten lopen. En als je dat ordentelijk hebt gedaan, dan zal ook Horeca Nederland of de BEM denk ik tevreden zijn, want dan is aan alle vergunningen voldaan. En dat is ook de doelstelling van de ondersteunende horeca. Dus als er aanvragen zijn op het platteland, kunnen we dat op die manier oppakken. Nou, een landschapsprijs is natuurlijk altijd een leuk idee, maar ja, dat staat niet in deze nota, maar daar kunnen we nog eens over nadenken. Wat indien ruimtelijk iets verandert, was een vraag van de PvdA. Ik heb daar natuurlijk al eens een beetje antwoord op gegeven bij op het moment dat je ergens iets toestaat en later blijkt dat je wat anders wil. Maar dat geldt voor iedereen in Nederland op het moment dat je geacht wordt om ergens te stoppen met je bedrijfsvoering. Dat je daar op een ordentelijke wijze ook voor gecompenseerd wordt. En dat geldt natuurlijk in dit soort gevallen ook. En dat is nogmaals de reden waarom een bepaald gedeelte niet heel specifiek op dit moment kan worden ingevuld. Nou, ik heb u ook al uw vraag beantwoord over hoe de aanvragen worden beoordeeld. Daar zal dus de plattelandsregisseur, maar ook het CBI, het Centrum voor Bedrijven en Instellingen, het loket beneden voor ondernemers, agrariërs zijn ook ondernemers, zullen daar op een goede manier worden afgehandeld en vervolgens in het bedrijf worden doorgeleid. Leefbaar heeft wat gezegd over het toetsingsmodel, ook iets over de ABC-commissie heb ik wat over gezegd. Omkeerbare situaties, daar heb ik wat over gezegd. En over of wij nou impliciete besluiten nemen. Nou, dat is dus niet zo, want dit stuk volgt eigenlijk wat u besluit. Op het moment dat u besluit bijvoorbeeld een invulling van de Haarlemmermeer op een bepaalde manier vorm te geven, dan zal dit beleid automatisch volgen datgene wat u heeft besloten. Dat betekent dus, als u kijkt naar die strook die u heel specifiek noemde, dat er overigens alleen maar sprake van zou kunnen zijn als daar bijvoorbeeld een bestaande agrarische bebouwing is die je op een andere manier zou willen invullen. Nou, dat is op dit moment geloof ik daar niet in vraag. Maar het is absoluut niet zo dat u nu impliciet met dit stuk een besluit neemt over welk deel van de polder. Omdat wij echt hebben ook geprobeerd om het zo te beschrijven dat u ziet dat dit volgt de keuzes die gemaakt worden. Vandaar dat die gebiedsuitwerking Haarlemmermeer en Bolstreek zo ontzettend drukt als het ware op de manier waarop we die themazonering vormgeven.
Mevrouw Steffens?
Ja, nee, wat u zegt is heel duidelijk. Alleen even met dat voorbeeld in mijn achterhoofd en de zone voor omkeerbare activiteiten lijkt me wat lastig als je zo'n termencomplex neerzet dat je het over 10 jaar weg moet halen. Dus als het maar niet zo is dat je daarmee juist die twee zoneringen naast elkaar op die plek kunnen een ontwikkeling mogelijk of onmogelijk maken. En als u tegen mij zegt dat we ons daar niet druk over hoeven te maken, omdat we dat besluit gewoon gaan nemen als we het besluit nemen en dat we hier dan geen last van hebben, dan vind ik dat helemaal goed.
Nou, als u besluit om een termen daar te plaatsen, wat ik me op zich best zou kunnen voorstellen, maar dan, mijn collega ook, maar dan besluit u daar heel expliciet voor. Hè? En dat, laat ik zeggen, dan is eigenlijk datgene wat hier ligt volgend. Blijft natuurlijk wel zo, en vooral in dat lila, of een beetje kleurenblind, lila gekleurd plaatje. Dat is in ieder geval gebied waar u nog in de komende periode uitspraken over gaat doen. En op het moment dat helder is, dan zullen we daar ook uitspraken over doen. Aan de andere kant, en dat is toch belangrijk om te zeggen, toch hebben we het opgenomen omdat we merken dat er wel een aantal mensen zijn die wel dingen willen doen. En we willen natuurlijk voorkomen dat er mensen worden gehinderd in hun bedrijfsvoering. Zeker mensen die bijvoorbeeld volledig als agrariër werkzaam zijn.
Mevrouw Steffens?
Ja, nee, die wens tot duidelijkheid is voor alle partijen duidelijk, zeg maar nu. En dan komt er misschien een grijs vlakje in het lila of een lila vlakje in het grijs.
prachtige kleurencombinaties. Er is wat gezegd door de VVD over samenwerking met jeugd. Andere partijen hebben daar ook nog op gereageerd. Nou ja, kijk, de spelen ook in het hele traject in de afgelopen 2 jaar is in ieder geval ook een aantal keren, denk ik, ook met succes geprobeerd om ook de jeugd te interesseren voor met name ook het platteland. En ja, ik hoop dat op verschillende vormen, maar ook zoals u weet is vanuit het vierde gewas een doorstart gemaakt door de meerboeren. Laat ik het dan zo even noemen. Dat is het private initiatief van de boeren in de Haarlemmermeer. En ik weet dat daar binnen een aantal clusters zijn die zich heel nadrukkelijk bezighouden met verschillende vormen van hoe je zeg maar het platteland kunt beleven. En daar zitten dus de vergroters, de vernieuwers en de verbreders in, zoals we dat zo mooi met agrarische termen uitdrukken. Het jaar Mitch is ook nog even bij de VVD te sprake gekomen. Dat wil ik toch nog even heel duidelijk neerleggen. Dit is dus geen nota bedoeld om alles 100% dicht te timmeren. Dat is, ik snap dat het soms best wel lastig is, maar het gaat er juist om dat je wil proberen naar de toekomst toe openingen te houden waarvan wij op dit moment niet weten. Er zijn allerlei ontwikkelingen die wij op dit moment gewoon niet kunnen inschatten hoe die hele innovatie gaat in de agrarische sector. Of hoe bijvoorbeeld toch bepaalde neventakactiviteiten zich ontwikkelen. En het zou heel jammer zijn als je op voorhand eigenlijk die deur op slot zet. En je wilt natuurlijk proberen dat juist de gemeente een open mind heeft voor dat soort ideeën. En ik denk wat dat betreft dat er is al op bescheiden schaal geoogst. Maar wat mij betreft mag er nog heel wat gezaaid worden in de polder. De vraag van C van de ChristenUnie. Of de processen sneller kunnen. Ja, die kunnen sneller. En ik ooit is gesproken. Nee, zoals u weet werken we ook samen met het innovatienetwerk. En ja, als overheid werden we wel eens genoemd RIVD'ers, remmers in vaste dienst. Zo werd de overheid een beetje genoemd. En ik kan u zeggen dat volgens mij op dit moment die term niet echt meer opgaat. Alhoewel, het kan natuurlijk altijd sneller. Vroeger kon er niks. He, want dan had je een agrarisch gebied, bestemming was agrarisch en als je dan iets vroeg dan wist je eigenlijk dat je gewoon een nee kreeg. Dus in die zin gaat het altijd sneller. Of het snel genoeg is, meneer Hekstra, nou ik denk dat het wat dat betreft als je ondernemer bent en je komt hier bij het loket, dat je natuurlijk altijd hoopt dat je met een paar weken uitsluitsel hebt. Nou dat kan ik absoluut niet overal garanderen. Maar ik weet wel dat in het bedrijf, er zijn ook cursussen gevolgd. Hè, een groot aantal medewerkers in ons bedrijf hebben ook trainingen gehad op het gebied van de agrarische sector. Ook even nog om aan te geven dat het niet zo is dat er, want die vraag werd ook nog heel specifiek door de PvdA gesteld. Hoe gaat u nou toetsen? Wie adviseert u? Nou, het is heel duidelijk dat wij een aantal medewerkers ook trainingen hebben laten volgen. Met name ook om te wennen om met dit soort verzoeken om te kunnen gaan. En te kunnen inschatten of die passen binnen de kaders die wij gaan hopelijk gaan vaststellen. Dat was mijn eerste termijn, meneer de voorzitter.
Dank u wel. We hebben nog 8 minuten voor een tweede termijn. Eerst even de mensen die nog spreektijd over hebben. De heer Koster.
Ja, voorzitter. Dank u wel. Ik heb de vraag misschien niet expliciet genoeg gemaakt, omdat ik het antwoord hoor over de hoe krijg je nou die betrokkenheid van de school. En ik hoor het antwoord van de portefeuille dan toch weer liggen bij de agrariërs. En ik denk dat het de actie bij de scholen moet liggen. En ik zou graag willen om te kijken u bent ook verantwoordelijk voor de portefeuille jeugd, om te kijken of u dat kunt meenemen om op die manier een soort brug te bouwen tussen de twee deelgebieden om een soort van een natuurlijke interesse te krijgen vanuit de scholen en niet een soort van kom een keer bij me kijken houding vanuit de agrarische sector. Moet ik ook nog aangeven of we moeten instemmen? Of zullen we instemmen? Is dat handig voor de stemming van volgende week? Of,
ik heb de indruk
kun je het allemaal amenderen, meneer Koster?
Ik heb de indruk dat alle partijen dat wel min of meer hebben laten weten. Mevrouw Boy, u heeft ook nog de gelegenheid.
Ik was net eigenlijk nog even vergeten te vragen wat nou precies een restkavel is. En ik ben eigenlijk heel benieuwd welke ontwikkeling de restkavel dan gaat volgen. Dat vond ik wel een hele mooie. En als laatste zou ik graag toe willen voegen in het rapport Nieuwe Economische Dragers van 2006 staat al dat de ondernemers willen het vooral ook ervaren dat er een nieuwe wind waait. Ophouden met praten en aan het werk. Laten we dat vooral gaan doen.
Dank u wel. Meneer Milieu. Meneer Hekstra.
Ik dank de wethouder voor de beantwoording. Die waren duidelijk. Ik heb verder geen aanvullende punten.
Dank u. Mevrouw Blankers, heel kort.
Kijk, dank u wel, voorzitter, dat ik nog even mag. Ik dank ook de wethouder voor de beantwoording. Ik ben vooral wel blij met toch
de ruimte die ik een beetje voel voor de mogelijkheid dat er eventueel toch een ABC-commissie als adviseur ter advisering wordt ingeschakeld. Nou, dat zal verder nog uitgewerkt moeten worden. Uiteraard samen met allerlei instanties binnen het gemeentehuis. Dan heb ik niemand iets, althans de wethouder niet gereageerd op de suggestie die ik had over het ontwikkelfonds. Alleen Leefbaar heeft daar iets over gezegd. Ik wil nog nadrukkelijk naar voren brengen dat het hier een fonds betreft wat puur bedoeld is om een beetje te helpen nog, om de plannen te ontwikkelen, initiërend zeg maar. En zeker niet inkomensondersteunend. En zo'n fonds hoeft ook echt niet alleen gevoed te worden vanuit de gemeente. Het kan ook door andere instanties gevoed worden. Dan is de wethouder ook niet ingegaan op de opmerking die ik maakte over de beeldkwaliteit. Een beeldkwaliteitsplan. Nou, wie weet doet hij dat nog, omdat wij het wat mager vinden wat hierin staat aan kaders, zeg maar, over de waardering van het erf, geloof ik dat het was. Dan tot slot wil ik een suggestie meegeven, toch? U heeft het al over de plattelandsregisseur. Ik weet, de raad gaat niet over de benaming van de portefeuilles van het college. Misschien moet u toch eens overwegen om in plaats van een portefeuille land- en tuinbouw een portefeuille plattelandsontwikkeling dan te doen, want dat sluit mooi aan.
Dank u wel,
de plattelandsregisseur. Dank u wel.
Mevrouw Steffens nog? En dan graag kort, en dan niet zo kort als mevrouw Blankers denkt dat ze spreekt.
Nou, we zullen het zien, voorzitter. Gelukkig zit er geen sessie hierachter.
Ja,
dus,
daarom.
Dus voor de kwaliteit van de besluitvorming kunnen we proberen snel, maar toch wel goed te debatteren. Voorzitter, ik ben blij met de toezegging van de portefeuillehouder op het verzoek van de Partij van de Arbeid om niet alleen maar regelmatig te evalueren, maar ook een soort bestuurlijke voortgangsrapportage na een jaar voor te leggen. Dat vind ik een positieve aanvulling op dit voorstel. En ik zou nog ook in reactie op meneer Koster van de VVD, maar ook in zijn algemeenheid, zoals ik dat voorstel net deed, om een samenwerking, om de meerboeren eigenlijk op te roepen om een samenwerking te zoeken met het Natuur- en Milieucentrum. Ik ben net niet bij die sessie geweest, dus ik weet niet hoe er op gereageerd is, maar mijn collega heeft namens mijn fractie daar aangegeven dat wij graag zouden zien dat natuur- en milieueducatie op dezelfde wijze aan de scholen gaat worden aangeboden als dat het kunstmenu dat op dit moment doet voor alle disciplines van kunst en cultuur. En wij zouden het een mooie aanvulling vinden als behalve natuur- en milieueducatie ook educatie op het gebied van plattelands activiteiten, noem ik het maar even, agrarische ontwikkeling, daarin meegenomen zouden kunnen worden. En dan sluit ik af, voorzitter, door te zeggen dat de verwachtingen die misschien hoog werden genoemd nu moeten worden waargemaakt. En ik denk dat iedereen in deze zaal daar een rol in moet spelen. Dank u wel.
Meneer De Ruiter nog.
Meneer de voorzitter, ik heb nog twee kleine detailvragen die zijn blijven staan. Dat is, waarom staat bosbeheer is afgehaakt bij de pilot ten aanzien van groenbeheer en onderhoud door de agrariërs? En ten aanzien van de erfbeplanting, nogmaals bij nieuwe aanvragen is dit nu geregeld, maar wat kan de portefeuillehouder nog zeggen over de bestaande erven?
De wethouder. Misschien, meneer de voorzitter, even beginnen bij het NME. Ik ken die nota goed, want voor een deel ben ik erbij betrokken geweest. Want tenslotte in het onderwijspakket zit natuur- en milieu-educatie. U heeft vroeger zelfs iemand hier in dienst gehad die daarbij betrokken was. En als u de nota goed leest, kunt u ook zien dat er meer boeren daarbij betrokken zijn. Dus de betrokkenheid die u wenst, daar is al vorm aan gegeven. Een van de krachtige zaken van het NME zou juist moeten zijn dat het gedragen wordt door externe partijen en niet door de gemeente, omdat heel veel partijen, nou u kunt ze allemaal in die nota lezen, daar eventueel een rol in zouden kunnen nemen. Dus natuurlijk ook de meerboeren. Het ontwikkelfonds, daar gaat u natuurlijk zelf over als u daar geld als raad voor zou willen neerleggen. Wij hebben heel nadrukkelijk in het vierde gewas niet ondernemers ondersteund. We hebben vooral een proces willen ondersteunen. Dat was heel erg van belang. Want wat altijd voorop staat, en dat kunt u ook zien aan de partners die hebben meegedaan aan het hele traject, is natuurlijk wel dat er uiteindelijk ook een business case komt die het draagt wat je doet. Want tenslotte kan je van de lucht niet leven. Dus in die zin is dat heel belangrijk. Ik ga natuurlijk niet over de ideeën van het CDA. Als u dat als idee wilt indienen, moet u dat natuurlijk doen. Wij in ieder geval hebben gemeend om dat niet te doen in deze nota. Omdat wij vinden dat dat met de agrariërs en de wijze waarop ze met elkaar samenwerken en ideeën ontwikkelen, we als gemeente wel moeten zorgen dat we dat op een goede manier transparant afhandelen, want ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar goed, dit zijn ideeën die misschien altijd nog terug kunnen komen. Beeldkwaliteit heeft u overgesproken in het kader van de waardering van het erf. Daar hebben we ook voor gekozen om dat niet tot op de puntjes toe uit te schrijven. En dan probeer ik ook de vraag van GroenLinks mee te nemen. Het is natuurlijk altijd lastig om in bestaande situaties bij iemand aan te bellen en te zeggen van nou, zou je je erf niet wat mooier van groen voorzien? Dat is wat anders met buitenopslag, hè, want daar kunnen we natuurlijk wel tegen optreden. Dus dat is gewoon natuurlijk een hele lastige zaak. En wat je hoopt is dat je juist met dit beleid in de toekomst probeert om mooie dingen te maken tot dat gevolgd wordt door mensen. Maar het is een lastige zaak om tegen iemand te zeggen van nou, je moet nu opeens groen plaatsen waar geen groen is. En volgens mij heb ik ook die mogelijkheid niet om dat te vragen. Bij groenbeheer, staatsbosbeheer, ik moet eerlijk zeggen, het antwoord een beetje schuldig blijven. Ik weet wel dat op dit moment, maar ik ga daar niet verder over in detail treden, en nog volop gesprekken lopen in het kader van ook de meerboeren om te komen tot gemeenschappelijk groenbeheer, of in ieder geval er wordt zelfs een coöperatie opgericht om groenbeheer te gaan verzorgen in de Haarlemmermeer. Dus dat loopt nog volop. Dan moet ik even kijken dat ik natuurlijk niks vergeet. Nou, volgens mij, meneer de voorzitter, heb ik geprobeerd om alles te beantwoorden.
Dank u wel. Iemand nog een nabrander?
Misschien nog een nabrander, ja, dat ben ik zelf. Restkavels, dat pak ik ook nog even, dank u wel. Ik heb er geen bezwaar tegen. Het is best modern om plattelands portefeuillehouder genoemd te worden. Of plattelandsontwikkeling is ook een hele mooie naam, een mooie term. Ik ga het mijn collega's voorstellen. Het staat ook veel mooier op mijn kaartje, moet ik u zeggen. Over de restkavels, ja, eigenlijk is dat het stukje waarbij je wel eens door allerlei verkaveling en door allerlei ontwikkelingen snippers groen over blijft houden. Ik denk dat hebben wij volgens mij heel erg als maatwerk benoemd. Hè. Daar zul je dus heel erg goed moeten kijken hoe je daarmee omgaat. Maar we willen ook het niet onmogelijk maken. En eigenlijk is dat een beetje de bedoeling van de tekst die we opgenomen hebben.
Mevrouw Blankers, kort.
Ja, want de wethouder triggert me wel als hij zegt van het staat ook mooi op elkaar, mooier op een kaartje. Want dat is nou precies waar het ons niet om gaat. Het gaat er bij ons om dat je het proces aangeeft. Datgene wat je met die benaming ook bedoelt. Die ontwikkeling juist van het platteland in het kader van het vitale platteland.
Nou, dat u mij dat nog even uitlegt na 2 jaar, want ik geloof dat ik daar nu 2 jaar mee bezig ben om het proces voor
te maken. Ik wou de kans geven om daarop nog even te reageren.
Dat begrijp ik, dat 1-2'tje, maar ik kop hem daarom ook graag in. Want mag ik dan misschien toch ongebruikelijk afsluiten, meneer de voorzitter, al in mijn ronde, omdat ik het toch belangrijk vind, het werd al even aan gememoreerd, er zitten hier heel veel mensen ook voor de publieke tribune. En ik moet eerlijk zeggen, dat doet mij ook heel erg goed, want er zijn ook best momenten geweest waarbij we als gemeente en sector stevig gedebatteerd en gediscussieerd hebben. Maar het uitgangspunt was altijd wel, als we met iets naar de gemeenteraad gaan, dan moeten we ook dat gezamenlijk willen dragen. En wat dat betreft, maar het is al door een andere raadleden ook gezegd, ervaar ik die steun bij deze. Mijn dank daarvoor.
Dan, dames en heren, dank ik u allen voor uw inbreng. De wethouder kan de stemming op de 28e met vertrouwen tegemoet zien. Ik sluit deze sessie.